Goedenavond, dames en heren. We hebben geen wethouders, dat is ook niet nodig, we zijn duaal. We gaan met elkaar spreken en dan kan het college wel in de notulen lezen wat er gesproken is. Dus u moet het met elkaar doen. Vanmiddag is er een informatieve bijeenkomst geweest met IJmeren. Leuk dat we daarom vanavond kunnen spreken over de bestuurlijke voortgangsrapportage wonen. Ben ik een beetje te zacht? Ga ik dat doen. Vanmiddag informatieve bijeenkomst met IJmeren en nu de BVR Wonen. Wie wil als eerste het woord? Ik waarschuw, we hebben een uurtje, dus ik ga u wel aan de tijd houden. Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Ik heb die nota gelezen. En zoals u weet heb ik ook verschillende keren ingesproken nog voor mijn raadsperiode. En wat mij tegen de borst stuit is, en dat haal je ook uit die nota die voor ligt. Dat is dat er subsidies, een subsidiespel in stand wordt gehouden om de, en met name in de starterswoningen, om op die manier de bouw en de projectontwikkelaars te stimuleren. Om te zorgen dat dan in ieder geval die projectontwikkelaars daar voor onze jeugd, in mijn optiek en de optiek van Sociaal Rechts Haarlemmermeer, te dure woningen gaat en kan bouwen. Kijk, als er prijzen of leningen verstrekt worden tot 70.000 euro aan toe en onze jeugd moet voor 2 ton of 180.000 tot 230.000 euro een starterswoningje moeten of kunnen kopen zo'n subsidie in de vorm van een starterslening, dan denk ik dat wij helemaal verkeerd bezig zijn. Ik heb vanmiddag nog mijn architect gebeld, waar ik regelmatig mee werkte. En ik vroeg hem wat nu de kostprijs is per kubieke meter voor een starterswoningje. En ik kreeg een bedrag door van rond de 350, 360 euro per kubieke meter. Wat er neerkomt op een bedrag van rond de 60.000 euro voor het bouwen van zo'n appartementje. Wat staat de gemeente nou in de weg om de markt zijn werk te laten doen en te stoppen met die subsidies en dat de markt zich gewoon kan ontplooien om te zorgen dat er voor onze jeugd goedkopere woningen op de markt komen. Want ik vind dat je ook met die lening, want een lening is een lening en je moet toch een lening ook terugbetalen. Dat geldt ook voor onze jeugd. Wat gebeurt er na die 5 jaar met die lening? Want 70.000 euro aflossen.
Meneer Beuzenberg, u heeft nog een half minuutje. Wijs ik u even op.
In 5 jaar kan onze jeugd nooit die renteloze lening afbetalen. En je houdt een markt in stand die niet gunstig is. En zeker niet voor onze jeugd. Het enige wat je daarmee doet, of het enige wat je daarmee doet, dat is dat je de projectontwikkelaar heel veel geld laat verdienen over de ruggen van onze jeugd. En in Lissebroek waren er 40 woningjes, er waren 1500 inschrijvingen. En die woningjes kosten een ton. En als je nog eens een keertje appartementjes gaat stapelen, dan kun je dat gegarandeerd nog een stukje goedkoper doen. Dus ik zou vragen aan mijn collega's, denk daar eens over na. Laten wij in de Haarlemmermeer zorgen dat we een heel mooi programma maken. En dat is te bedenken. En dan zonder startersleningen, maar gewoon zorgen dat die woningbouw goedkoper wordt. Want daar is vraag naar. Dank u.
Dank u wel, meneer Beuzenberg. Mevrouw Berk van GroenLinks.
Tijdens de algemene beschouwing hebben we als GroenLinks de aandacht gelegd op de kleine inbrei- en LIB-projecten naast de starters- en seniorenwoningen. Deze punten zien we gelukkig ook terug in deze BVR. Er zijn belangrijke voorstellen te verwachten in het eerste kwartaal 2011. De groep boven de 33.000 die niet meer in aanmerking komen voor de sociale huurwoningen. Vanmiddag uit de bijeenkomst met IJmeren is gebleken dat zij hiermee bezig zijn. In de noten staat dat het college dat samen met hun doet. Maar ons blijft het nu onduidelijk. Er moet iets gedaan worden voor deze groep. Maar kunnen we het ons veroorloven om te wachten op de uitkomst van de genoemde onderzoeken? Want u kondigt pas maatregelen aan met de nieuwe woonvisie in 2011, eind van het jaar. En volgens ons is dat laat voor deze doelgroep. Wat is uw inzet op dit moment? Want u noemt zelf deze doelgroep kansloos in uw eigen stuk. Verder kondigt u voor het begin van dit kwartaal een maatregelenpakket aan voor de bouwprojecten. In deze BVR wordt de stand van zaken gegeven en wij kijken daarnaar uit, want met afwachten hoe de markt zich ontwikkelt komen we niet verder. Wij verwachten in deze veel ook van de woonregisseur die u noemt. Dan over het uitvoeringsprogramma De Woonvisie. U geeft op pagina 8 aan bij de verdeling sociaal versus duur dat er in 2009 en 10 geen sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd zijn. Maar wat dacht u van de verandawoningen in Bijnsdorp en de starterswoningen in de Noordrand? Is dit een verschrijving of ligt dat anders? U heeft het over de invulling van de prestatieafspraak met IJmeren over duurzaamheid. En u geeft eraan dat over de prestatieafspraken jaarlijks wordt gerapporteerd. Wat is er dan precies gebeurd sinds de vorige BVR? Wat heeft IJmeren bereikt? En ook over de andere prestatieafspraken, genoemd op pagina 11, geeft u geen helder beeld wat IJmeren nu wel en niet behaald heeft. Behalve het aantal te verkopen huurwoningen. En dat is nou juist overschreden. Hoe heeft u hierop gereageerd en wat is uw standpunt?
Mevrouw Berk, meneer De Baat wil denk ik iets aan u vragen.
Wat me opvalt als ze in uw eerste zin heel tevreden was over deze korte en bondige verslaglegging. Maar als ik u nu hoor, u gaat nu een aantal dingen opsommen die u mist. En dat deel ik met u. Dus bent u het met me eens dat er inderdaad toch nog wel wat ontbreekt aan deze verslaglegging?
Mevrouw Berk.
Het feit dat u... Ik ben nog steeds tevreden op zich over de voortgangsrapportage. Hij is kort, hij is bondig, hij geeft een duidelijke stand van zaken. Maar op sommige punten geeft hij geen antwoord. En die probeer ik dan ook nu naar voren te brengen, dat ik daar graag nog iets over wilde horen. Dus de andere prestatieafspraken met IJmeren, daar willen we graag van uw stand van zaken horen. Welke zijn gehaald, welke zijn niet gehaald en wat was uw reactie daarop? Dan hebben we nog een puntje over de mantelzorgwoning. U geeft aan dat er geen nieuwe aanvragen zijn. In hoeverre wordt deze mogelijkheid voldoende onder de aandacht gebracht bij mogelijke gebruikers? Bijvoorbeeld via het WMO-loket of de oudere adviseurs. Dan over de woningbouwproductie. Daar triggerde één zin ons. U zegt dat in Abbenes herziening van het bestemmingsplan nodig is. Maar dat de planontwikkeling stil ligt. U geeft aan dat er een planning- en prioriteitenlijst opgesteld is om de herziening van de bestemmingsplannen door te voeren. In hoeverre is met die prioritering en de besteding van de mankracht daarop rekening gehouden met dat de woningprojecten in dit geval voorrang krijgen? Liggen deze projecten stil omdat het bestemmingsplan nog niet klaar is? Gezien de tijd hou ik het daar even bij. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Berk. Mevrouw Wensing van der Hap.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb deze BVR wonen één op één op de BVR van 2008 gelegd. En de punten die ik daar nog miste, die ga ik nu behandelen. Voorzitter, sinds de BVR wonen van 2008 zijn de zaken aanmerkelijk veranderd. De huizenmarkt is ingestort en de woningbouw moet door allerlei extra middelen worden vlotgetrokken. Huishoudens met een inkomen boven de 33.614 komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. En huishoudens met een inkomen boven de 43.000 krijgen jaarlijks te maken met boventrendmatige verhogingen. We hebben het allemaal gelezen. Heeft het college inzicht wat dat voor onze gemeente betekent qua sociale huurwoningen? En als we dan naar onze eigen woonvisie van 2008-2011 kijken en daarin nog kiezen voor huizen in het dure segment in plaats van het middensegment, is de conclusie voor de hand liggend. Het is tijd voor heroriëntatie. In dat kader kunnen wij ons voorstellen dat een woningbouwregisseur de regie op deze veranderde woningmarkt gaat uitvoeren. U heeft capaciteit vrijgemaakt. Maar wat wordt er dan niet gedaan? Het aanbod van sociale huurwoningen, zowel oud als nieuw, is aanmerkelijk teruggelopen. Was het aanbod in 2007 rond de 1000 huizen, in 2010 was dat nog maar 600. Wellicht is de verkoop van sociale huurwoningen ook een oorzaak van deze daling. In 2008 hebben we daar al vragen over gesteld, omdat we daar niet helemaal gerust op waren. En dat zijn we nog steeds niet. In 2010 heeft IJmeren aanmerkelijk meer huizen verkocht dan het aantal dat was vastgelegd in de prestatieafspraken. Vanmiddag hebben we inmiddels gehoord dat het er 100 zijn. Meer dan 100 zelfs. Hoeveel liggen daarvan in de kleine kernen? We hoorden vanmiddag ook dat er in sommige kleine kernen maar een gering aantal huizen van Almere zijn en die dan ook verkocht worden. Dat betekent dus dat er voor jongeren geen mogelijkheid meer is om in hun eigen dorp een woning te bemachtigen. En dat is wat mijn fractie betreft geen wensbare situatie. Deze huizen zijn in ieder geval onttrokken aan de sociale huurmarkt die al zo onder druk staat. Nu wil Almere ook in 2011 weer sociale huurwoningen gaan verkopen. Mijn fractie is daar geen voorstander van. Aangezien het aanbod van sociale huurwoningen de afgelopen 2 jaar niet is aangevuld en de markt nog meer onder druk komt te staan. Er zijn prestatieafspraken met Almere gemaakt over duurzaam bouwen. Maar ook in de bestaande voorraad is winst te behalen. 2 labelstappen of energielabel B, de flats in Gravenvis en in Pak zijn inmiddels geïsoleerd, evenals een deel van de voorraad in Linquenda. In maart 2008 hebben wij in dat kader Calorama genoemd. Is deze wijk inmiddels van een energielabel voorzien. In het ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 stonden de Oranjebuurt en Ewijkstraat als prioritaire wijken aangemeld. De fractie van de HAP is teleurgesteld dat deze wijken de komende jaren geen prioriteit zijn. Juist op het gebied van sociale woningbouw is daar winst te behalen. Voor de Ewijkstraat en omgeving moet er voor de zomer van 2011 een plan liggen, lezen we op bladzijde 12. Maar voor de zomer van 2012 moeten er knopen doorgehakt worden, lezen we op bladzijde 15. Voorzitter, wat is het nou? 2011 of 2012? U en ik weten dat het al lang klaar had moeten zijn. Wat wordt de volgende belofte? En wanneer wordt die een keer concreet? Wat we vanmiddag zagen in een van de sheets die langskwamen, was de opgave van de Ewijkstraat. 130 woningen, waaronder 60 sociaal. Hoeveel sociale woningen staan er nu?
U heeft nog een minuutje, mevrouw Wensing.
De afgelopen 2 jaar zal de productie rond de 500 woningen zijn. Dramatisch laag. Daar waren geen sociale huurwoningen bij, nog dramatischer. In uw Venneverbod wordt opgeleverd, maar vervolgens moeten we weer wachten op Tolenburg-Zuid en het Jansoniusterrein. Het aantal woningen voor ouderen is dramatisch, zeer teleurstellend. Het woonproject 55PLUS in Vijfhuizen heeft het niet gered. Maar het project van Aquaradius biedt misschien soelaas met de bouw van 80 levensbestendige appartementen. Wij vragen de wethouder creatief om te gaan met stimuleren van dit particuliere initiatief. De plannen voor starters en jongeren kunnen onze goedkeuring wel dragen, want daar staan aardig wat plannen op de stapel en ze zijn niet zo heel duur, volgens mij. Voorzitter, in Lissebroek is er een pilot geweest, ik rond af, van groot naar beter. Ouderen in eensgezinshuizen verhuizen naar een mooi nieuw kleiner appartement. Deze pilot was succesvol. En we hebben begrepen dat in de prestatieafspraken met Almere afspraken worden gemaakt over de huurprijzen. Deze prijzen gelden voor de eerste bewoner. De volgende bewoners betalen een andere prijs. En dit zal doorstroming niet bevorderen.
Mevrouw Wensing, ik ga u afkappen. Ja, dat is een zin zonder komma's en toevoegingen en dat soort zaken.
Waarom gaat u niet door met deze pilot onder voorwaarde dat de tweede bewoner aan dezelfde voorwaarden voldoet? Dank u wel.
Meneer Beuzenberg, u krijgt maar heel korte tijd om 1 vraag te stellen en niet om een betoog te houden.
Ik had een vraag aan mevrouw Wensing. Kunt u zeggen wat de prijzen zijn dan van die starterswoningen waar u het over heeft?
Mevrouw Wensing.
Ze zijn niet allemaal even laag, maar er zijn echt projecten. Nu ook het nieuwe project.
Nee, mevrouw Wensing. Geen betogen, want we zouden strak aan de tijd houden. U kunt vraag beantwoorden. Nou, dan moet u het korter doen.
Ze zijn niet allemaal even laag, maar het project wat nu gaat. Een kantoorpand wat omgebouwd wordt. Het zijn echt lage prijzen, dus daar kan op ingeschreven worden.
Helder. Meneer De Baat had zich aangemeld als 4de spreker van de VVD.
Ja, dank u voorzitter. Na 2005 is dit de 2e BVR die we hier bespreken. We vinden als VVD dat dat een slechte zaak is. Het is nu ongeveer 1,5 jaar na de vorige BVR en we vinden dit als sturingsinstrument van de Raad te belangrijk om daar zeg maar, zo weinig over met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien vinden we eigenlijk toch wel de verslaglegging aan verbetering toe. We vinden dat niet helemaal voldoende. De nota geeft best wel een doorkijkje en er gebeurt ook best veel in deze gemeente. En er komen ook wel zaken van de grond. Maar we zijn van oordeel dat het niet goed genoeg wordt gerapporteerd. Zoals ik al zei, het is een instrument van de Raad. En wij zoeken dan ook veel meer de aansluiting bij het uitvoeringsprogramma van de woonvisie. Omdat je dan zeg maar veel optimaler naar de mogelijkheden kan kijken van nou wat gaat nou goed. En waar willen we graag wat verbetering in aanbrengen. Dat mis ik ook bij het ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing. Ook daar zie je allerlei initiatieven die niet gemonitord worden. En daardoor zitten we dan vaak langs elkaar te praten. Dat willen we niet meer meemaken. De vorige wethouder heeft hier ook zijn excuus voor aangeboden. We verwachten gewoon dat het vanaf nu goed gaat. Wat ik ook, zeg maar, om dan toch dat nog even af te maken, mis in de notitie, is de prestatieafspraken met IJmeren. Ook dat is best belangrijk om dat inzichtelijker te maken. We hebben daar vanmiddag al een bepaalde toezegging over gekregen. Maar ik wil ook wel een voorbeeld noemen als je kijkt naar de duurzaamheid. Toch een belangrijk onderwerp wat we hier vaak met elkaar bespreken. Dan zegt de wethouder bij de vorige BVR dat hij met een uitvoeringsplan komt. En dat er zeg maar smart geformuleerd aan ons iets binnen een bepaalde periode wordt aangeboden. We voorzien vervolgens niets. En dan wordt er hier ook niet over gesproken in deze notitie. Dat moet niet meer zo kunnen. Natuurlijk is bij ons ook bekend dat het een problematische woningmarkt is. Wat ons wel opvalt is dat de sense of urgency in deze nota nog niet helemaal tot zijn recht komt. Neem nou als voorbeeld de BLS-subsidies in oktober aan ons voorgesteld. Daar staat dan in dat er voor eind van het jaar een voorstel wordt gedaan om de zeg maar, beschikbare middelen die er nog beschikbaar zijn, om daar mee naar de Raad te komen. Nou, daar staat ook nu niks van in en we hebben daar nu ook geen nieuw voorstel voor gekregen. We vinden het belangrijk dat daar initiatieven voor komen. De VVD verwacht ook creativiteit en daadkracht in het woondossier. Ik kom even op het punt van zeg maar, het kopen van huurwoningen door ei.
Ik werd even afgeleid door gemompel van de wethouder. Sorry, meneer de Baat. Meneer Berk, of mevrouw Berk, wil u iets vragen? Door gemompel van de wethouder aan de linkerkant.
Ik heb even een vraagje aan meneer de Baat. We hebben 6 januari volgens mij gesproken over die BLS-gelden. Nee. Bedoelt...
Nee, we hebben gesproken in oktober over de BLS-gelden. En toen werd er een voorstel gedaan. Dat hebben we geaccordeerd. En dan ligt er nog een paar miljoen aan BLS-gelden waar we in deze gemeente wat mee willen doen. En dat zou voor eind 2010 aan ons worden voorgesteld. Dat staat in de nota. Dat is de rapportage. Dat in deze BVR gewoon erin moet staan.
Ja, mevrouw Winsen, heel kort.
U wilde het in de BVR, maar we hebben dus al een voorstel voor 3 tranches gehad, waarvan we er geloof ik 2 al hebben geaccordeerd. Dacht ik, maar ik weet niet, nou, ik ga twijfelen.
Ja. Meneer de Baat, gaat het u uitleggen?
We gaan twijfelen omdat we niet goed rapporteren. Er liggen miljoenen aan BLS-subsidies die we moeten uitgeven om de woningmarkt van de grond te krijgen. Dat staat ook in het collegeprogramma om de, zeg maar, woningproductie weer op gang te brengen. En daar heb je die initiatieven voor nodig. Het verzoek van IJmeren om in 2011 meer dan een afgesproken aantal woningen te mogen verkopen, willen we bij de VVD ondersteunen. Er staat in de nota dat u overweegt voor een zeg maar, heroverweging. Maar wij vinden het een goed voorstel. Het verkopen van huurwoningen aan zittende huurders of starters heeft voordelen. Naast het stimuleren van het eigen woningbezit, aanpak van scheefgroei, een middel voor de woningcorporatie om geld te genereren. Dat weer in andere huisvestelijke doelen kan worden gestoken. Het is vooral een kans, en dat zoveel aanspreken, veel anderen aanspreken als ik dat zo heb gehoord, om betaalbare koopwoningen toe te voegen in het aanbod in de Haarlemmermeer. En ik denk dat wij na het horen van anderen hierover eventueel al een motie zouden willen indienen om dat te ondersteunen. Daar zou ik het in eerste termijn bij willen laten.
Dank u wel, meneer de Baat. Meneer... Niet geen meneer. Meneer Van Bezooijen van de ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een kip maakt carrière door stil te zitten. Maar dat geldt niet altijd. En dat geldt zeker niet voor het gemeentelijk beleid en voor de gemeentelijke activiteiten die wij hier terugzien in deze bestuurlijke voorgangsrapportage. We hebben voor ons liggen een stuk met een terugblik en daarbij ook een doorkijkje tot en met zelfs 2015 en later, want niet alles zal misschien binnen die planning vallen. Inhoudelijk niet zoveel over op te merken. Aan de ene kant kun je zeggen, en ik heb dat collega's horen zeggen, van nou ja, hij is klein, goed leesbaar, compact en daarmee kun je ermee uit de voeten. Aan de andere kant kun je zeggen van ja, je mist er het een en ander in, maar dan krijg je dus weer zo'n ellenlang stuk. En dan raak je dus door al die letters ook weer de draad kwijt. Ik heb in ieder geval een tweetal vragen. En de ene vraag die gaat over pagina 6, de inschrijfduur. Ook vanmiddag in de sessie met IJmeren is dat aan de orde geweest. En de vraag die ik daarbij heb, of eigenlijk een dubbele vraag, is het, bestaat daar een eenduidige definiëring van? En zijn er ook criteria van die inschrijfduur? Pagina 10, een vergelijkbare vraag, daar staat het begrip wiebouwwoningen genoemd. En u hoeft mij niet te noemen, van, want dat staat wel in alle stukken, dat wiebouw betekent wonen in beschermde omgeving. Maar ook daarbij heb ik de vraag van, is daar wel het een en ander over gedefinieerd? Ik heb het niet kunnen vinden, en u weet van mij dat ik enigszins bekend ben in die sector, welke criteria er nu aan een wiebouwwoning worden gesteld, moeten worden gesteld, om inderdaad het label wiebouwwoning volwaardig te kunnen dragen. Tot slot nog een opmerking over de Westflank. Toevalligerwijs ook een sessie van vanmiddag. Toen ging het wel over het waterig deel daarvan. Maar de Westflank, als ik kijk naar de prognose, en zeker op het staatje wat op de laatste pagina staat, dan betekent het als de Westflank onverhoopt, ongedacht of hoe je dat dan ook definieert, niet door zou gaan, dan zou dat betekenen dat je slechts 20% van je prognose haalt. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bezooijen. Mevrouw Sits van D66.
Dank u wel, voorzitter. D66 heeft twee opmerkingen. De woningmarkt is moeilijk. Dat weten we op dit moment door allerlei oorzaken als de economische crisis, de sociale huursector met nieuwe Europese regels. In het nieuwe regeerakkoord staat dat stadsregio's zullen worden opgeheven, wat dan weer gevolgen heeft voor de woonruimteverdeling. Verder lezen we dat dure woningen er voldoende zijn in deze gemeente, maar dat er ruim 4000 woningzoekenden zijn, waarvan ruim 2500 starters. En in 2009 met een wachttijd van 5,5 jaar, kwam net ook aan de orde. De bouw van sociale huurwoningen is nagenoeg volledig stilgevallen. En ik neem aan dat er ruim 2500 starters aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Dus daar moet iets aan gebeuren, want wat ons betreft is een wachttijd van 5,5 jaar veel te lang. In het collegeprogramma staat, wij stimuleren de woningbouwproductie vooral voor starters. De wensen van de woonconsument staan daarbij centraal. Dus de aangestelde woningbouwregisseur heeft nog wel wat te doen, lijkt ons. Kunnen sociale huurwoningprojecten naar voren worden gehaald en mogen de inspanningen daartoe meegenomen worden in de woonvisie 2011, is onze vraag. D66 steunt het plan van verkoop van huurwoningen, maar daar moet dan wel vervanging komen voor de huurwoningvoorraad. Die moet wel hetzelfde blijven wat ons betreft. Dan heb ik nog een tweede opmerking over het CPO, het collectief particulier opdrachtgeverschap. Het voorbeeld van Aquaradius in Hoofddorp, dat wordt ook genoemd in de nota. Er staat, wij zullen ons inspannen om dit project te laten slagen. Nou, dat klinkt goed. Mijn vraag is, wil het college zich inspannen om, ja, het woord beleid mijt ik, want dat is nogal zwaar beladen, begrijp ik, maar om ervaring en deskundigheid, een inwonervriendelijk loket voor het CPO te maken. Want het lijkt erop, wat wij als fractie horen, dat er de komende tijd meer van dit soort projecten zullen komen. Het collegeprogramma stelt dat de wensen van de woonconsument centraal staan, plus aandacht voor duurzaamheid, en dat geldt dan voor Aquaradius in het bijzonder. Dus het CPO moet verder ontwikkeld worden. Graag lees ik daarover in uw aanstaande woonvisie van 2011. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Sets. Meneer Kroon, zag ik een vinger omhoog gaan? Meneer Kroon van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Crisis op de woningmarkt. Ook de HLMR heeft er volop mee te maken. En wie had er rekening mee gehouden? Het kon immers niet op. Woningen werden al enkele jaren al verkocht vanaf een tekening. En bij voorinschrijving. In een paar jaar tijd is het nu geheel anders. Zelfs met besluit locatiegebonden subsidies, afgekort de BLS, is het al moeilijk om nieuwe projecten van de grond te krijgen. In de afgelopen jaren, 2009-2010, zijn er jaarlijks met moeite ongeveer 250 woningen opgeleverd. Voor de komende jaren is er volgens planning tot 2015 een lichter herstel te zien. En laten we er met elkaar voor gaan om deze aantallen te realiseren. Een lichtpuntje is dat met de gemiddelde inschrijfduur voor huurwoningen ruim beneden het gemiddelde van de stadsregio zitten. En dit is niet veranderd, ondanks het beperkte aanbod. In de planning woningbouw zien we een aantal appartementen terug, welke gerealiseerd worden middels herrichting kantoorpanden. Maar gezien de leegstand van het aantal kantoorpanden in onze gemeente zou het er veel meer kunnen zijn. Een vraag aan de portefeuillehouder: heeft hij al inzicht of daar al vooruitgang wordt geboekt met de herinrichting van de kantoorpanden voor appartementen? Als CDA staan we positief over het collectief particulier opdrachtgeverschap, ook al genoemd door D66, voor Aquarius, een project aan de zuidrand van Hoofddorp, en dat verdient ook voor ons een kans van slagen. Ook andere particuliere initiatieven zouden wij als CDA toejuichen. Op het gebied van sociale woning, met name het scheefgroeien, zijn er kansen. De doorstroming van met name 55-60-plus kunnen we stimuleren door net als in Lissebroek het project wat is gerealiseerd van groot naar beter. De HAP noemde dit net ook al. Waar de CDA een groot voorstander van was en ook is om te kijken of dat ook in andere kernen gerealiseerd kan worden. Ook een goed voorbeeld zijn de vlinderflessen in Nieuw-Vennep, welke zeer populair zijn bij senioren. Vanmiddag heb ik ook geluisterd naar de inbreng van IJmeren. En wat er onderuit kwam is om de verkoop van huurwoningen te bevorderen en te stimuleren. Hè, waardoor er geld vrijkomt om nieuwe projecten te investeren voor nieuwe woningen. De VVD heeft er net ook al iets over gezegd. Wat dat betreft kunnen wij daar helemaal in meegaan en ondersteunen dat ook. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Kroon. Mevrouw Butter, ga uw gang van Forza.
Ja, dank u wel, voorzitter. De woningmarkt die moet echt veel meer gestimuleerd blijven worden. We moeten dan ook echt oppassen met het stilleggen van projecten. Want de woningmarkt, dat zou wel eens een start kunnen zijn in de richting van het einde van de crisis. Simpel gezegd, het creëert meer werkgelegenheid en het stimuleert de verkoop van producten en goederen. Dat we ons meer moeten gaan richten op de sociale koop- en huurwoning. En dat er een oplossing voor de huishoudens met een middelinkomen moet komen, dat is duidelijk. Daarmee willen we dan niet zeggen dat de bouw van de koop- en huurwoningen boven dit segment stil moeten vallen. Zorgwekkend is natuurlijk de moeizame verkoop van bestaande woningen. In aansturing naar de moeizame doorstroming in de sociale huur- en koopwoningen, of één stap verder, al het huren op maat of de koopwoning garant, zouden wij dan de woningcoöperaties kunnen aansturen om op deze markt misschien te gaan investeren. Scheefwonen vinden wij niet helemaal verkeerd, omdat de inwoners zelf een gemengde inkomensbuurt creëren. Wel moet er natuurlijk voor het financiële aspect zeer spoedig een systeem komen om het huurtechnisch tegen te gaan. Of is voorkomen beter dan genezen? En is huren op maat misschien een toekomstvisie voor de gehele huursector binnen de Haarlemmermeer? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Butter. Meneer Vonk, sociaal-democratisch betoog.
Ik wil er nog wel even iets aan toevoegen. Er zijn al heel veel sociaal-democratische opmerkingen gemaakt, voorzitter. BVR bevat een hoop feiten en feitjes, zal ik maar zeggen. En er wordt natuurlijk ook in geconstateerd, wat we ook allemaal opmerken, is dat de woningmarkt enigszins onderuit ligt. Eigenlijk zie je in die hele BVR dat de denkrichting over hoe dat nou zou kunnen zijn gekomen en wat we eraan kunnen doen, niet eensluidend en niet sluitend is. Je zou bijna kunnen zeggen, hier en daar zijn de opmerkingen die dingen proberen te verklaren, bijna filosofisch en niet meer dan dat. Collega's hebben allemaal waardevolle bijdrage geleverd over de conjuncturele verschijnselen. Maar ik zou even hier van de gelegenheid gebruik willen maken om eigenlijk te zeggen dat er geen structurele visie meer achter zit. De woonvisie die we hebben vastgesteld jaren geleden, die is gewoon niet meer geldig in de huidige markt, in de huidige situatie. En in de komende jaren moeten wij dus gewoon over iets anders gaan nadenken. Dus ik zou eigenlijk willen oproepen om op zoek te gaan, collega's, naar een nieuwe visie op wonen. En ja, mevrouw Wensing die gaf daar al het voorzetje voor. We kunnen ons daarin afvragen welke doelgroepen willen nu eigenlijk graag in de Haarlemmermeer wonen. En welke van die doelgroepen willen wij graag aantrekken? He, want dat zijn natuurlijk vraag en aanbod. En dan kan je daar ook nog fundamenteel over nadenken. Hoe kunnen wij de Haarlemmermeer toekomstbestendig maken door het echt aantrekkelijk te maken, echt aantrekkelijke woningen te maken, waar mensen ook willen blijven wonen en willen blijven wonen in de Haarlemmermeer. En daar wil ik het even bij laten, bij deze oproep.
Dank u wel, meneer Vonk. Trots nog, mevrouw De Bree.
Ik zal de microfoon gebruiken. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben ons al eerder uitgesproken over de nieuwe Europese huurwoningenregelgeving. Daar hebben we ook onze zorgen over uitgesproken. Het is namelijk zo dat die Europese Commissie de regels voor het huren van een sociale huurwoning, netto huur tot en met €652,52, per 1 januari verandert. Per 1 januari, dat is dus al geweest, wijzen woningcorporaties hun sociale huurwoningen alleen nog toe aan mensen met een jaarinkomen tot maximaal €33.614. Dat is wel een verzamelinkomen van het hele huishouden. Kinderen worden niet meegerekend. In Haarlemmermeer werd bijna 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan mensen met een inkomen boven de €33.614. Vanaf 1 januari 2011 mag dat niet meer zijn dan 10% inkomen boven deze grens. En zij kunnen alleen terecht in de vrije sector, waarvan de huren vaak aanzienlijk hoger zijn dan die genoemde €652,52. En men komt dus niet in aanmerking voor een huurtoeslag. Huishoudens met een inkomen boven de €33.000 tot €43.000 verdienen ook te weinig om een eigen woning te kunnen kopen en te onderhouden. Daardoor dreigt een grote groep mensen buiten de boot te vallen en in de problemen te komen bij het vinden van passende woonruimte. En daarnaast kan dit gevolgen hebben voor doorstroming. Wij willen dan ook graag als trots het standpunt weten van het college wat zij hier aan gaat doen. En uiteraard zijn wij vanmiddag al geïnformeerd over het standpunt wat IJmere in deze heeft. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Bree. Gaan we naar het college. Ik denk eerst meneer Nobel en dan meneer Van Dijk. Is dat een goed idee?
Ja, dat is een goed idee. Dank u voorzitter. Ja, laat ik maar beginnen met eigenlijk de vraag van trots in dit geval te beantwoorden. Omdat ja, hier ligt een van de fundamenten van het probleem op dit moment in de huidige woningmarkt. Nog eens een keertje extra bezwaard door de kredietcrisis en de economische crisis. Nou, die economische crisis, daar zijn we weer langzaam aan het uitkrabbelen. En dat is ook het grote probleem. Dat iedereen denkt dat als die economische crisis nou maar achter ons is, dat dan zo direct weer dat hele woonveld, die hele woonmarkt, ook wel weer in beweging gaat komen. En daar zit nu juist echt een belangrijk punt van zorg. En dat heeft niks te maken met het feit wie er nou wel of niet wil. Maar dat heeft wel te maken met het feit dat vanwege die economische crisis, die uiteindelijk vanuit een bankaire crisis is ontstaan, onze banken, de Nederlandse banken, door de autoriteiten die daarover gaan, en of dat nou de AFM is of de minister van Financiën, veel scherper moeten gaan kijken wat je tegenwoordig nog wel of niet vermag als het over het verkrijgen van een hypotheek gaat. En die eisen die liggen nu op 4,5 keer het inkomen. En daarvan heeft minister De Jager onlangs nog verklaard dat bovenop die eis van 4,5 keer dat inkomen er ook nog eens een keer gekeken gaat worden naar het specifieke bestedingspatroon van die mogelijke hypotheekaanvrager. En dat betekent dat die 4,5 voor een heleboel mensen wel eens zelfs naar beneden zou kunnen worden bijgesteld. Omdat dan gewoon wordt gezegd, ja, die bank mag niet het risico nemen dat iemand een uitgavenpatroon heeft wat eigenlijk niet meer past bij 4,5. Dus het wordt misschien nog lager. En als je dan gaat kijken naar
Meneer Nobel, er zijn veel vragen aan u gesteld vanuit de sessie. Dus ik vind prima als u ook een visie geeft. Doet u eind dit jaar in de woonvisie. Ik zal gewoon naar de vragen terug gaan en niet al te lang bij de landelijke politiek blijven hangen.
Nee, maar dat was ik ook juist van plan om te doen. Dat is ook de reden geweest dat we ook al eerder hebben gezegd, juist vanwege alle problemen die nu opeen gestapeld worden en die hele woonmarkt ook bijna hebben stilgezet, dat wij ook pas nadat wij in overleg zijn getreden met onze partners in de regio, de stadsregio, eind dit jaar en zoveel eerder als dat we dat kunnen, willen onderzoeken hoe we nou in die regionale woonmarkt met elkaar kunnen komen tot afspraken. Want de problemen die wij hier hebben, die betreffen inderdaad specifiek natuurlijk wie en welke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld door meneer Vonk genoemd is. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een stad als Zaanstad, maar ook voor Amsterdam. En het zal ook gevolgen hebben, verwacht ik, voor het woningtoewijzingssysteem, zoals we dat in de afgelopen jaren hebben met elkaar hebben afgesproken. En dat maakt het eigenlijk dat dit, dat het hele woondossier op dit moment enorm onder druk staat en ook de oplossingen daarvoor niet 1, 2, 3 te bedenken zijn. Dan even terug naar waar we begonnen waren met de VVD.
De VVD wil u eerst nog iets vragen. Kunt u dat direct meenemen?
Nou, als u er moeite mee heeft om 1, 2, 3 oplossingen te verzinnen, dan kunnen we er een aantal benoemen en die kunnen we u meegeven. Eén daarvan is onder andere het verkopen van huurwoningen aan bestaande huurders of geïnteresseerde kopers om de betaalbare koopmarkt te verspoedigen. En ik heb er nog een paar.
De wethouder.
Als de wereld zo eenvoudig in elkaar zat, meneer De Baat, dan zouden we daar natuurlijk ook niet tegen zijn. Maar dat is het niet alleen. Want ook in die bestaande huurmarkt moet voorlopig nog wel die hypotheek gevonden worden. En dat er toevallig vorig jaar misschien wat meer huurwoningen zijn verkocht. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat de een zegt het is te veel. Ik zeg, nou, er is afgesproken met IJmeren dat er tot 2019 gemiddeld 25 per jaar zouden worden verkocht. Dus dat past eigenlijk wel in dat geheel. Maar ik kan me voorstellen dat we aan het eind van het jaar, hè, richting die nieuwe visie, wel tegen elkaar zeggen, ja, het verkopen van meer huurwoningen kan in een prestatieafspraak leiden tot afspraken met IJmeren, waardoor we hier ook weer nieuwe starterswoningen kunnen gaan aanbieden. En als daar ergens in die balans tussen aan de ene kant meer doorstroming vanuit huur naar koop, ook weer wordt gezorgd voor het opnieuw kunnen aanbieden van woningen in de sector voor de starters of bijvoorbeeld voor ouderen, ja, dan hebben we wel in ieder geval aan twee kanten wat gewonnen. U als het gaat om de liberale koopsector en de anderen die vinden dat jonge starters ook in de huurwoning terecht moeten kunnen komen.
Meneer Nobel, ik ga u even onderbreken. Ik ga aan meneer Van Dijk vragen of hij ook nog iets tegen de sessie wil zeggen. Anders mag u doorpraten.
Ja,
wat ik bedoel natuurlijk is, ik ben nogal breedsprakig over het algemeen. Dus ik wil meneer Van Dijk ook wel de kans geven om nog het woord te krijgen.
Ja, dank u voorzitter. Goed, inzet. De VVD had ook nog enige opmerkingen over het inzetten van BLS-middelen en de middelen die over zijn. Ja, natuurlijk gaan we ook het komend jaar door met die plannen waarvan wij vinden dat het ook verantwoordelijk is om die BLS-middelen in te zetten. En die ook leiden tot stimulering van woningbouw. Maar ik zeg u heel eerlijk, op dit moment zijn er niet zo heel vreselijk veel plannen in de kast. En als ze er wel zijn, zullen we daar zeker, als dat nodig is, die BLS-middelen op inzetten. En natuurlijk zeker voor de groepen waar wij speciale aandacht voor hebben. De ChristenUnie-SGP over de eenduidige criteria. Ik moet dat even nagaan, want het staat gewoon in de afspraken die we hebben gemaakt in de stadsregio. Dat krijgt u schriftelijk van ons terug. Er is gesproken over CPO, dat collectief ondernemerschap, maar ook misschien wel individueel onder eigen opdrachtgeverschap, ja, dat ondersteunen wij en dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. PvdA heeft volgens mij een waar woord gezegd door eigenlijk zeggen, ja, het is niet meer geldig, want we zitten zo in zo'n bijzondere situatie. Dat was het, voorzitter.
Goed zo, meneer Nobel.
Meneer voorzitter, mag ik nog een paar aanvragen?
Ja, nee, maar dat mag u ook zeker. Meneer Nobel heeft zijn stukje nu gehad, nu bent u aan de beurt.
Dank u wel, want dat helpt misschien ook voor de sessie. In ieder geval, er zijn vragen gesteld over met name de sociale huurgrens en het plan van aanpak. Voor alle duidelijkheid hebben we ook een splitsing gemaakt tussen de woonvisie die waarschijnlijk aan het eind van het jaar zal komen. Maar zoals u op pagina 3 kunt lezen, proberen wij samen met de partners in het eerste kwartaal 2011 al met een eerste aanzet te komen om te kijken hoe we daarmee omgaan met die problematiek. Zoals wij hebben gezegd, de kansloze positie op de woningmarkt om daar wat aan te doen. Dat is een vraag die in ieder geval is gesteld. Dus een vraag stelt over die woningbouwregisseur of er nou wat we niet gaan doen is capaciteit vrijgemaakt. Dus nou, wat er vooral is gebeurd is dat de status en de positie van de woningbouwregisseur een andere plek heeft gekregen in het bedrijf. En dat betekent dat hij veel meer ook echt regie heeft op processen. Dus het is niet zozeer dat hij dingen laat liggen. Het is dat de zaken, zeg maar, de regie veel steviger is aangezet. En dat betekent dat ook de positie van de woningbouwregisseur in de totale organisatie veel steviger is en veel beter verankerd. Ten aanzien van
meneer Van Dijk, mevrouw Wens, ik wil een heel klein dingetje zeggen.
Ja, want eerst was het een aanjaagteam. Vervangt dit het aanjaagteam dan? Of zijn er twee dingen die er langs elkaar heen lopen?
In principe is het anders in de organisatie vormgegeven. En kijk, een aanjaagteam lijkt iets tijdelijks. De woningbouwregisseur is zeker niet tijdelijk, maar is echt bedoeld om zeg maar continu aan te jagen, te stimuleren. Maar ook zo nodig daar in te grijpen en bestuurlijk aan te geven dat er iets moet gebeuren. Dat is echt de bedoeling van de woningbouwregisseur. Er is een vraag gesteld over de kantoorpanden. Nou, er lopen een aantal initiatieven, maar ook dat gaat niet makkelijk. Dat kunt u nu zien aan de verkoop van de tweede kantoortoren in Beukhorst-West. Er zijn een aantal initiatieven. Overigens, niet alle kantoorgebieden lenen zich ook voor woningbouw. Simpelweg omdat daar niet gewoond mag worden. Dus wat dat betreft is het vrij lastig. Maar ik kan u wel zeggen dat er op dit moment zowel op ambtelijk niveau en een aantal initiatieven van de markt, wij wel proberen te faciliteren, mee te praten. Maar het is geen makkelijke opgave, want over het algemeen kennen die panden een boekwaarde. De problematiek hoef ik niet uit te leggen, heb ik al eerder gezegd. Ik zie wel dat er een collega in Amsterdam is die eigen regels bedenkt over als je 5 jaar lang leeg staat, dat dan je pand wordt afgenomen. Ik vraag me af hoe dat gaat uitwerken, maar in ieder geval in de Haarlemmermeer proberen wij met partijen zoveel mogelijk te overleggen. Maar het is geen makkelijke opgave.
We gaan terug naar de gemeenteraad. Ja, er zijn denk ik nog een aantal zaken die open liggen, niet waar, mevrouw Berk. Wat zullen we doen? Maar gewoon het initiatief bij de wethouders liggen om de vraag te beantwoorden of ga ik ze nog even samenvatten?
Ja, ik kan ze nog wel samenvatten. Ik kan het nog wel even
onderzoeken. Ga nog even uw gang, meneer Nobel.
Nou, even naar GroenLinks. Ik heb al gezegd, die nieuwe woonvisie, dat is eind 2011. Maar als het eerder is, dan komen we er gewoon eerder mee. Omdat dat ook meer helderheid verschaft voor zowel de corporaties als ontwikkelaars, als natuurlijk ook ons eigen handelen. Dan heeft u nog iets gevraagd over de mantelzorgwoningen en ook over de informatievoorziening daarvan. Ik zal dat navragen of dat bij het WMO-loket goed ingebed is, zodat die informatie in ieder geval vrijkomt. Heb ik nog iets gevraagd over de hoeveelheden in kleine kernen? Dan moet ik er schuldig blijven, dat weet ik echt niet. Dat moet ik even nagaan of IJmeren dat kan oplepelen. Er zijn ook nog vragen gesteld over de duurzaamheidsmaatregelen. Ja, dat staat ook in het stuk wat IJmeren daar wel al voor elkaar heeft gekregen. Dus onder andere Hammarskjöld en hier vlakbij hebben ze dat al gedaan. De wijk Kalorama, ja, ook dat moet ik even navragen of daar wat mee gebeurd is. Ewijkstraat, dat ga ik even uitleggen. Dat duurt inderdaad heel lang. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat datgene wat er al in 2008 in de plannen zat, dat ging niet. Ging niet uit bij IJmeren. En op een gegeven moment hebben wij elkaar in oktober, november van het afgelopen jaar getroffen. Toen was ik, ja jongens, daar hadden we toch afspraken over gemaakt. Ja, dat klopt allemaal, maar het lukte niet. Ik zei, nou, nu gaan we even stoppen. Ik heb gezegd, wij nemen nu even als gemeente Haarlemmermeer even een halfjaartje time-out om een verbinding ook te maken tussen de nieuwe ontwikkelingen die er wel gaande zijn. Zoals op de Nijverheidsstraat waar we nu een ontwikkeling krijgen. Maar we krijgen ook in de toekomst mogelijke ontwikkelingen op de Boslaan en de Hoofdweg. En ik heb gezegd, ja, dan wil ik wel een verbinding maken om ook een stedelijk programma te maken voor dat hele gebied. Zodat we niet zo direct ergens postzegeltjes zijn gaan plakken waarbij eigenlijk geen stedelijke visie overeind blijft. Dus nu hebben wij eigenlijk tegen IJmeren gezegd, wacht nu ook maar even 4-5 maanden tot wij een kleine stedelijke visie hebben ontwikkeld. Die willen we ook nog natuurlijk even hier neerleggen. Het is niet een groots plan, maar echt even in het kort, omdat we die tijd even willen gebruiken om in ieder geval een visie te ontwikkelen op dat totaalgebied. Voorzitter, volgens mij had, oh ja, nee, Aquaranis had het over gehad. Volgens mij hebben we de vragen zo goed als mogelijk beantwoord.
We gaan terug naar de raad. Mevrouw Berk.
Dank, voorzitter. Allereerst hebben wij gevraagd om een rapportage over alle prestatieafspraken van IJmeren. Gezien de tijd kan dat misschien gewoon schriftelijk beantwoord worden. Ik heb gevraagd of er, u noemde dat in Abbenes, herziening van het bestemmingsplan nodig is en dat de planontwikkeling stil ligt. Ik wil graag weten of er meer plekken in de polder zijn waar juist omdat er bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden, de woningbouwontwikkeling niet verder kan en hoe we daar omgaan met de prioriteiten. En ik wilde meegeven aan de portefeuillehouder. Tijdens de discussie over de BLS hebben we het ook gehad over het aantrekken van andere woningcorporaties dan alleen maar IJmeren. Neemt u dat mee in bijvoorbeeld de stedelijke ontwikkeling die u nu gaat ontwikkelen en in de nieuwe woonvisie? Want wij denken dat het juist nu de kans is om ook de kleine corporaties misschien hier een positie te gaan geven. En daar laat ik het gezien de tijd even bij.
Meneer De Baat.
Geen tijd meer zeker. Ik heb gehoord wat de wethouder heeft gezegd. De wethouders hebben gezegd. En ik deel de mening dat er wel een actualisatie op de woonvisie zou moeten komen. Maar dat is eigenlijk al de normale cyclus. Dat het eind van dit jaar weer wordt gerapporteerd. Dat we daar weer naar kijken. Maar desalniettemin is het urgent genoeg om nu al bepaalde oplossingen te verzinnen en maatregelen te nemen. En ik denk dat de wetenschap dat je 600-700 woningen per jaar zou moeten aanbieden aan de huidige bewoners om het aan de behoeften te voldoen. Dat betekent dus gewoon dat we nu heel duidelijk mensen moeten verhuizen, omdat we hier niet aan die bouwproductie komen. En ik denk dat die urgentie hier en daar wel eens wat ontbreekt.
Meneer Vonk, wil u iets vragen?
Meneer De Baat, ik lees in dezelfde rapportage toch dat het aantal bestaande woningen wat te koop staat in de Haarlemmermeer van 1000 naar 1500 gegroeid is en dat ze ook langer te koop staan. Dus het lijkt me toch dat er tegelijk ook aanbod genoeg is voor mensen die hier zouden willen wonen.
Meneer De Baat.
Ja, maar zo simpel is het niet. Er zijn woningzoekenden en die hebben een plaats zowel in een huurwoning alsof in een koopwoning. En uiteindelijk moet men daar natuurlijk wel een keuze in maken. Maar je kan niet zeggen dat als er een aantal woningen te koop staan, dat er dan geen woningtekort zou zijn. Want er staan 4.000 of 5.000 mensen als woningzoekende genoteerd. Dus daar kan je niet aan. Dat zijn de getallen.
Meneer De Baat, meneer Beusberg heeft heel korte tijd om een vraagje te stellen. En dan nog meneer Vonk en dan kunt u weer naar uw betoog.
Maar meneer De Baat, dat geeft dan toch aan dat die woningen die te koop staan eigenlijk te duur zijn voor die starters. En dat er dan goedkopere woningen gecreëerd moeten worden.
Ja, daar zijn we het over eens.
Oh, eerst nog meneer Vonk, want die wil
wij
ook
zouden meneer De Baat, een bijdrage.
Meneer De Baat, meneer Vonk wilde ook nog iets tegen u zeggen.
Nou ja, goed, ik hoor wat meneer De Baat zegt, maar dat is toch gewoon het marktmechanisme. Dat die woningen zijn van, laten we zeggen, onze medeburgers in deze gemeente. Meneer Beusberg geeft dan een beetje een voorschotje. Die prijzen zouden daardoor eigenlijk naar beneden moeten. Als je de hele cyclus gaat doen, dan ga je gewoon naar beneden met de waarde van het hele bezit van iedereen een huis in eigendom heeft. Dat vinden mensen ook weer niet leuk. Dus je concurreert
vraag,
natuurlijk.
Meneer Vonk, geen betoog, want u zit in de tijd van meneer De Baat.
Ja, dan laat ik het daarbij. Dank u.
Meneer De Baat.
Ik wil ook nog wel een paar cijfers noemen. Als je 60.000 woningen in deze gemeente hebt en er staan er ongeveer 1500 te koop, als je dat in een percentage uitdrukt, is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet eens zoveel. En dat er dan een wat waardevermindering ontstaat, is eigenlijk heel voor de hand liggend als je 20 jaar waardestijging hebt gehad. Dus je kan daar heel breed over praten, heel lang, moeten we nu niet doen. Ik zou eigenlijk aan de wethouder willen meegeven dat het niet nodig is om bepaalde maatregelen te nemen, bepaalde initiatieven voor te stellen, met het wachten op de uiteindelijke woonvisie. We verwachten nu creatieve oplossingen, zowel in de huursector als initiatieven met locatiesubsidies in de koopsector. En natuurlijk weet ik ook wel dat er niet heel veel wordt gebouwd. Maar alles wat we kunnen bereiken is in ieder geval meegenomen. Wij zijn voorstander van het initiatief om huurwoningen aan te bieden als koop. En daar zal ik volgende week wel een notitie over schrijven dat we dat met een motie ondersteunen in de eerstvolgende raad.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft schriftelijke beantwoording toegezegd. Dat geldt zowel de inschrijfduur als de wiebewoning. Dan heb ik dat zeker gesteld. Verder sprak u in uw beantwoording over corporaties. En inderdaad, er zijn er wat meer. Maar een vraag die ik u aanvullend zou willen stellen van de relatieve monopoliepositie van IJmeren in deze polder. Is die op deze BVR en de verdere ontwikkeling ook van invloed?
Dank u, voorzitter. Ja, mijn conclusie is dat iedereen het hier wel zo'n beetje over eens is dat er zo spoedig mogelijk goedkope starterswoningen moeten worden gebouwd. En daar wou ik het bij laten.
Dank u wel. Meneer Kroon.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil er toch nog even op opmerkzaam zijn over die, wat IJmeren vanmiddag gezegd heeft. Wat ik ook heel belangrijk vond. Die verkoop van die huurwoning te bevorderen. Het is ook zo dat die woningen worden getaxeerd en 10% onder taxatiewaarde worden ze verkocht. Dus in dat perspectief kun je het ook vergelijken dat het voor starters inderdaad aantrekkelijk wordt om zulke woningen te kunnen kopen. Dus wat dat betreft gaan we mee met de VVD in dat verhaal en ondersteunen die moties straks. Dank u wel.
U krijgt zo meteen van mij nog heel even de kans, meneer Beuzenberg. Ik laat eerst mevrouw Butler en mevrouw De Bree nog even gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me eigenlijk af of u mee kan nemen richting de corporaties. Of het misschien inderdaad mogelijk is om die moeizame verkoop van die bestaande woningen dan door corporaties te laten opkopen eventueel. Dat daar misschien twee vliegen in één klap geslagen worden. Dank je wel.
Mevrouw De Bree nog behoefte aan een tweede termijn?
Oeps. Nou, in de tweede termijn zou ik me eigenlijk willen aansluiten bij hetgeen meneer De Baat heeft gezegd. Dank u wel.
Vanwege uw collega's, mevrouw Wensink en meneer Beuzenberg, krijgen u allebei nog heel even de tijd. En dan gaan we dan tot slot naar het college. Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Ik wil alleen even reageren op meneer Kroon. Meneer Kroon had het erover dat dan de huurders in zo'n huurwoning de kans krijgen om voor 10% minder die woning te kunnen kopen. Want dan heeft u het al over bestaande huurders. Ik heb het over starters. En die starters die krijgen dat niet, want dan wordt die gewoon voor de volle map op de markt gegooid.
Meneer De Baat.
Ik kan dat uitleggen. Het staat in die notitie die u van mij krijgt.
We krijgen een notitie van meneer De Baat. Mevrouw Wensink.
Ik heb op één vraag nog geen antwoord gehad. En dat was die pilot in Lissebroek, waarom we dat niet doorzetten. Omdat daar de echte doorstroming van op gang kan komen. Maar dan ook voor die tweede bewoner die afspraken maken.
Wethouders, er liggen volgens mij nog een paar feitelijke vragen die niet beantwoord zijn. Dat kunt u wel per post doen. En wat meer politieke vragen die nog open liggen, geef ik u nu de kans voor. Meneer Nobel.
Ja, ik zal even op die van groot naar beter, dat verhaal. Daar ga ik u even schriftelijke antwoord op geven, omdat dat wat problematischer ligt dan zo op het eerste oog lijkt. Want het was een goed initiatief, alleen het moet ook wel betaalbaar blijven. Ik ga toch even reageren op meneer De Baat van de VVD, want zijn betoog is eigenlijk van we moeten overal wat doen. En dan moeten we ook de corporaties nog de mogelijkheid geven om zoveel mogelijk bezit te verkopen als maar kan. Ja, dan, ik weet niet, maar volgens mij is de woningmarkt is gewoon verstoord op dit moment. Dus ik vind het allemaal, ik ben in volle verwachting van de notitie die u gaat maken. Alleen, ik denk dat we niet uit het oog moeten verliezen dat er hier ook een bestaande markt is. Nou, dat is net al geconstateerd. De een denkt dat er jongeren in geduwd kunnen worden. De ander die denkt dat het met 10% of 20% verschil gaat. Volgens mij moeten we eerst de dingen nou echt eens op een rij zetten. Wat is hier nou echt aan de hand? En als we zeggen, ja, er staan 1500 woningen particulier in de verkoop. Ja, als je dat op 60.000 woningen of op 58, hè, laten we dan maar even wat ergens daartussenin. Ja, wat stelt dat dan voor? Ja, op zich stelt het niet zoveel voor. Maar als dat in het verleden maar 800 woningen waren, meneer De Baat. En als in het verleden de verkoopsnelheid van die woning ergens tussen 3 en 5 maanden lag en nu op 9 maanden ligt, meneer De Baat. Dan hebben we volgens mij met elkaar gewoon een ernstig probleem aan de orde. En ik vind echt dat we nu, en dat proberen we ook in regionaal verband nu ook te doen. Nu echt even de tijd moeten nemen. En dat heeft niet te maken met het feit dat we niet willen. Maar dat je ook echt nu even moet uitzoeken op welke manier je die koopmarkt en die huurmarkt voor betaalbare woningen en de wat minder betaalbare woningen, hoe je nu weer een balans kunt aanbrengen zodat die markt weer op gang komt. En dat kunnen we natuurlijk doen als we die kans krijgen. Dat doen we ook zeker. Als er hier plannen voorgelegd worden, ik noem maar nog maar even de Nijverheidsstraat, dat is er toch in relatief kort tijdsbestek doorheen gekomen. Hè, als je even het bestuurlijke tritje neemt. Natuurlijk gaan we daar dan mee. En natuurlijk zeggen we dan, als er subsidie nodig is om dat tot stand te brengen, natuurlijk betalen we dat. Maar we moeten er ook voor zorgvuldig mee zijn, want wat wij nu aan starterswoningen misschien kunnen subsidiëren met BLS, als het geld op is, is het op. Want het is de laatste BLS-middelen die we hebben. En we moeten het wel doen in de totstandkoming van woningen, dat weten we ook allemaal. Maar we omarmen en bekijken elk initiatief op haar merites en op de inbreng, zoals die ook staat in wat wij dan nog noemen met elkaar de woonvisie. En of het nou CPO is of starters, natuurlijk hebben we dat het liefst, hè? Dat doen we ook ons uiterste best voor. Maar we moeten nu niet, ik bespeur hier een beetje alsof we in Haarlem meer de oplossing hebben voor een probleem wat veel groter is, wat veel ernstiger is. En ik zeg u dat het woonprobleem veel langjariger is als de meeste mensen durven te voorspellen. En dat je alleen met goed nadenken over wat je dan wel en niet zou willen doen. En daar heb ik het nog niet eens over het al dan niet doorgaan van grootschalige plannen zoals de Westflankontwikkeling. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dan nog even terug, want ik hoorde u ook nog iets zeggen over, ja, we hebben op dit moment eigenlijk geen toevoeging meer op de markt. Ja, dat klopt voor zover de plannen zoals ze nu voorliggen, die worden gebouwd. Maar 700 woningen voor de Haarlemmermeer SEC is niet de toevoeging die wij hoeven te doen voor onze bewoners. En als we het hebben over een wachtlijst van 2500 starters, ja, dat klopt wel in algemene zin, maar dat zijn niet allemaal jonge starters. Want de meeste jonge mensen, die gaan vanwege hun opleiding of wat dan ook, vertrekken ze namelijk naar universiteitssteden ver buiten ons. En het is maar de vraag hoeveel er daarvan terugkomen. Dat soort van wezenlijke onderzoeksvragen worden nu, mede door het regioraad, pogen we daar een antwoord op te geven. En zodra we daar meer op weten, zal ik die informatie ook naar u toesturen. Andere corporaties is gevraagd, ja, wij zetten ons daarvoor in. Maar het vervelende is dat IJmeren hier al vanuit de historie hier zit. En voor een andere corporatie wordt het eigenlijk pas interessant als ze hier een woning bezit hebben van ongeveer tussen de 1500 en 2000 woningen. Want dan hebben ze ook voor hun huurders of wat dan ook iets te brengen. Dus dat is lastig. Dus we willen het wel graag, maar dat is een lastig traject. Dat was hem wat mij betreft, voorzitter, als het toch een beetje meer over de politiek-bestuurlijke antwoorden ging.
Dank u wel, wethouder. U gaat vast met uw medewerkers het bandje van het afgelopen uur nog even afluisteren om de gemiste vragen eruit te vissen en die per post te beantwoorden. We zien een notitie tegemoet van de VVD, altijd leuk. Wellicht aanleiding om nog eens wat verder te praten over oplossingsrichtingen als het gaat over de verstoorde woonmarkt. Misschien zelfs een motie van de VVD. Een brief van de wethouder met antwoorden. En dan sluit ik deze sessie.
Goedemiddag, goedenavond. Volgens mij zijn we er allemaal inmiddels ongeveer. We zijn hier voor de sessie over de voortgangsrapportage oneigenlijk gebruik gemeentegrond en erfafscheidingen 2010 uit mijn hoofd. Doel is een onderling overleg. Er zijn twee insprekers, de heer Hogendoorn en de heer De Boer. Als ik ze roep, kunnen ze bijvoorbeeld hier vooraan rechts bij de microfoon gaan staan. De sessie is aangevraagd door de HAP, ChristenUnie, SGP, Sociaal Rechts Haarlemmermeer, Forza, Trots op Nederland en GroenLinks. Voor straks de toelichting, wie gaat van die partijen de toelichting geven om de sessie af te trappen? Niemand? Het hoeft niet hoor, we kunnen ook gewoon iedereen afgaan. Dan doen we dat op die manier. Dan denk ik dat we gewoon kunnen beginnen met de insprekers. De heer Hogendoorn. En u heeft 5 minuten de tijd.
Mijn naam is Rob Hogendoorn en ik spreek namens de wijkraad Linkwenda. Alvast dank voor de beantwoording van onze brief over de handhaving, erfafscheiding, erf- en perceelafscheiding in Linkwenda. Dus we zijn het deels eens met de beantwoording van onze brief. Maar we hebben nog steeds zorgen over de uitvoering van uw beleid. Het is alweer enige tijd geleden dat wij diverse mails van bewoners hebben ontvangen over een verscherpte handhaving op de erfafscheiding. Linkwenda is helaas een vrij ondeugende wijk. Met maar liefst in 2007 circa 281 gevallen van landjepiek, zoals wij dat noemen. Na diverse gedoogrondes blijven er thans altijd nog 80 gevallen over. Inclusief een vaak rommelige aanblik van de omgeving door in- en uitspringende tuinen. Soms is de ingenomen grond zelfs voorzien van een te hoge schutting. Laat duidelijk zijn, daar zijn we ook niet echt blij mee. Echter, bewoners begrijpen niet dat bij een overschrijding van 50 centimeter soms wel wordt gehandhaafd, terwijl bij grotere overschrijding soms niet wordt gehandhaafd. Het blijkt dus soms toch willekeur, zoals wij ook in ons brief naar voren brachten. Door diverse oorzaken, zoals aangepaste regelgeving, verkopen grond, groene kaarten en onduidelijkheid in registratie, etc. is het thans verwarrend wie de echte eigenaar is en wie verantwoordelijk is voor onderhoud. Als wij de voortgangsrapportage goed begrijpen, dan klopt het ook wel. Want vanaf de oorspronkelijke nota uit 2005 zijn de criteria in de loop der jaren steeds verfijnd, zoals u dit noemt. Of zoals wij menen, er wordt steeds meer gedoogd. En dit is naar onze opvatting onvoldoende uitgedragen. Uw doelstelling om te komen tot herstel van een goede leefomgeving door steeds meer te gedogen, werkt volgens ons averechts. Eerst 1 meter, dan 3 meter en vervolgens 5 meter. En wie weet hoeveel meter in 2012. Dit is niet eerlijk ten opzichte van de bewoners die zich wel hielden aan de regels of grond zelfs hebben aangekocht. Zoals eerder vermeld, is de wijkraad er beslist geen voorstander van dat bewoners zich een stukje gemeentelijke grond toe-eigenen. Maar mede door onvoldoende onderhoud, toezicht en handhaving is het volgens ons zover gekomen. Zelfs bij teruggave van gemeentelijke grond bleef nieuwe aanplant en onderhoud achterwege. Dit is verder niet uit te leggen aan de bewoners, die hun ingepikte stukje grond wel goed onderhielden. Wij zouden graag zien dat in uw beleid eenduidig en helder gaat optreden richting bewoners. Onderzoek de mogelijkheid van participatie, bijvoorbeeld bij meerdere gevallen van landjepiek in de rij woningen. Dit komt dan beter over dan het sturen van juridische brieven. Duidelijkheid voorkomt onbegrip bij de bewoners en het is ook eerlijk richting bewoners die zich wel hielden aan de regels. En ieder weet weer waar hij dan aan toe is. Voorzitter, dames en heren, ik ga nu afronden. Onze boodschap is wakker. Wees duidelijk in de definitie van erfafscheidingen. Zowel paden, schuttingen als natuurlijke ligusterhagen en dergelijke. En overleg met de betrokken bewoners. Breng de bestaande situatie in kaart en maak heldere afspraken wat wel en wat niet mag. Zorg zelf voor een goede beplanting, onderhoud en strikte naleving. De erfafscheidingen, schuttingen, hagen en paden zullen dan weer fraai uitzien. En kunnen de borders weer netjes worden verzorgd. Wij gaan immers voor een mooie wijk. Uiteraard moet er door de gemeente wel een schriftelijke garantie worden afgegeven voor nieuwe aanplant en een goed onderhoud van eventueel vrijgekomen grond. Wij danken u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Hogendoorn. Zijn er vragen aan de heer Hogendoorn? Nou, dan beginnen meneer Soeren en dan meneer Den Helzen.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor uw inbreng. Ik had twee vragen nu, meneer Hogendoorn. U geeft aan van er blijkt sprake van willekeur. Is dat op basis van feitelijkheden of is dat uw eigen interpretatie? Mijn tweede vraag is, ik gebruik nu mijn eigen woorden. U geeft aan, nou, de schuld ligt bij de gemeente, want ze onderhouden de grond niet goed en dus mensen willen zich daarover ontfermen. Vindt u dat dus een rechtvaardiging van het feit dat mensen stukjes land inpikken? Want ik kan me ook andersom redeneren. Mijn tuin is ook niet echt aangeharkt. Dus de gemeente kan ook op een gegeven moment zeggen van, nou, dat is niet mooi verzorgd, ik pik jouw land in. Dus mijn vraag is, is het gerechtvaardigd om een stukje land van de gemeente in te pikken door inwoners, stout op ondeugende inwoners, omdat de gemeente haar grond niet goed verzorgt?
Nee, het is duidelijk. Wij hebben gezegd dat we daar niet mee eens zijn dat er mensen grond in pikken. Laat het duidelijk zijn. En het is op de eerste vraag terugkomend. Het is niet mijn interpretatie. Het zijn gewoon feiten. We hebben daar mails over. En als u kijkt, kunt u dat wel vinden.
Oké, okay, meneer Den Helzen.
Ja, heer Hogeboom, dank voor uw inbreng. Zoals u het zit te vertellen, komt bij mij over dat u vaak in de wijk vertoeft. En dus echt als ervaringsdeskundige haast daar bekend staat, zou ik zeggen. Merkt u nu de laatste tijd dat er meer landje pik of meer schuttingen, zeg maar, in de wijk Linquenda overeind te komen? Wat is uw ervaring daarmee?
Nou, op dit moment zie ik het niet. Maar het kan best zijn dat het gebeurt. Want ja, zoals ik het in het betoog naar voren bracht, ik weet niet hoe het geregistreerd is. Dus ik weet niet of iemand nou een landje pik doet of dat hij dat officieel een groene kaart krijgt. Dat inzicht heb ik helemaal niet. Ja, en soms gaat het natuurlijk heel subtiel. Een stukje erbij, nog eens een stukje erbij. Dan valt het nauwelijks op. Ik snap dat het ook heel moeilijk is om dat te registreren. Maar ik neem aan dat handhavers dat beter kunnen doen dan wij.
Dank u wel, meneer Hogendoorn. Zijn er verder nog vragen? Ja, mevrouw Van Helm.
Ja, dank u, voorzitter. Ik hoorde de voorzitter van de wijkraad iets zeggen over dat verwarrend was wie de echte eigenaren waren van het stuk grond en wie het onderhoud doet. Maar ik neem aan dat bij de verkoop of dat op de groene kaart toch of daaromheen afspraken zijn gemaakt.
Ja, als we een groene kaart hebben, wel ja. Maar dan moet het ook natuurlijk wel gebeuren. Maar dat inzicht, dat hebben we niet natuurlijk.
Dat heeft de wijkraad niet, bedoelt u? Maar ik neem aan dat degene die dat stukje grond in eigendom heeft, dat wel heeft. Want daar zijn afspraken over gemaakt.
Ik vermoed, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar degene die een groene kaart hebben, dat het daar wel goed gaat. Ik weet ook wel voorbeelden waar dat zo is. Maar ik kan me niet. Ik weet niet of dat altijd zo is.
Ja, helder, dank u.
Oké. Okay. Als er dan verder geen vragen zijn aan de heer Hogendoorn. Dank u wel voor uw inbreng, meneer Hogendoorn. Dan de heer De Boer. Is er geen de heer De Boer? Dan kunnen we bezig met de bespreking door de raad. Wie mag ik het eerste woord geven? Ik zie de VVD, dan PvdA. En D66, GroenLinks. Daar zag ik volgens mij de heer Beuzenberg ook al tussendoor. En dan Het is een lekkere lange lijst zo. ChristenUnie, Trots. CDA. 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 Oké. Ja, ik begreep dat de heer Vergroening als laatste wou. Dus dan. VVD. Ja. Dan beginnen we bij de heer Slotboom van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier over een voortgangsrapportage, dus we zullen ons beperken tot een paar aanvullende vragen en opmerkingen. We zouden graag van de portefeuillehouder willen horen wat de selectiecriteria zijn die tot de eerste vervolging van de nog 143 bestaande dossiers zullen leiden. En kan de portefeuillehouder al iets zeggen over de resultaten van de drie zaken waarop een gerechtelijke uitspraak op of rond 22 december 2010 verwacht werd? En in het kader van de nieuwe gevallen in 2011 vindt de VVD dat er tegen nieuw bekende gevallen direct dient te worden opgetreden. Kan de wethouder nog even verduidelijken wat er bedoeld wordt met de zinsnede dat er tegen nieuwe gevallen structureel zou worden opgetreden? Wordt alleen het beleid vormgegeven of ook de handhaving? En wordt dat dan ook ten uitvoer gebracht of is dat weer een latere stap? Verder is de VVD van mening dat het besteden van 10 uur door een advocaat aan een relatief eenvoudige zaak wel erg lang is, daar vele zaken min of meer gelijk zijn. En de afronding van het project moet in 2011 betaald worden uit de reguliere programma's. In dit geval uit programma 823. In de najaarsrapportage staat dat er nog een voordelig saldo uit 2010 zou zijn van €359.000. De vraag is dan, worden de kosten hieruit gefinancierd? Dat was alles in de eerste aanleg.
Dank u wel. De PvdA, de heer Den Elzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een voortgangsreportage. En toen ik hem voor het eerst, want ik was zeer geïnteresseerd in deze. Omdat ik vaak zelf wat over de schutting gooi, om het zo maar uit te drukken. Toen ik me eerst zat te lezen, toen had ik even het gevoel van, wat is er eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk gebeurd? Toen ik hem even wat meer ging lezen, heb ik wel zien staan waarom het lijkt alsof er niets gebeurd is. Alleen het was kennelijk niet overal bekend wat er gebeurd is. Getuigen ook de zinsneden zoals er bij spreken instaan over de brieven die naar bewoners zijn gestuurd op enig moment. En waarna een hele tijd niets gebeurd is. Oftewel, het kernwoord in dit hele verhaal is zeg maar de communicatie. Want als we goed lezen, dan zijn er dus wel degelijk dingen gebeurd. We hebben zitten wachten op de rechtszaken die zeg maar als model dienden om hem verder uit te kunnen rollen. Dat snappen wij ook wel. Alleen, die communicatie is niet gebeurd. Dus dat is wel een punt in de vervolgzaken om daar bewoners die zijn aangeschreven te duiden van dit is de stand van zaken. En niet pas over een jaar of later bij wijze van spreken weer een nieuwe brief die, zoals het er ook staat, af en toe bedreigend zou kunnen overkomen. Wat wij graag zien met die communicatie is dat er zeg maar de volgende voortgangsrapportage, de heer Slotboom noemde het net ook al over die 22 december. Daar zit dus wellicht een uitspraak geweest. En anders kan de portefeuillehouder ons vertellen hoe het daarmee zit. Dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de verdere uitrol. En als die uitspraak geweest is, zien wij zo snel mogelijk eigenlijk een nieuwe rapportage van de portefeuillehouder van hoe die daar met die uitspraak mee omgaat en wat van implicaties dat heeft voor de verdere uitrol. We zijn het eens, en de heer Hogeboom die had het er ook al over. De heer Slotboom begon er net ook al over. Nieuwe gevallen handhaven. Direct handhaven. Want anders dan gaan we weer hetzelfde krijgen als waar we nu met het hele dossier mee zitten. Ook dat hebben we natuurlijk veel te lang laten lopen in het verleden. Waardoor op enig moment gewoon voor verdongen feiten stonden. En door verjaringstermijnen en al wat niet meer. En ondertussen veranderde besluiten, zoals bijvoorbeeld het bouwbesluit van toen, je eigenlijk niet meer terug kan naar de status die we ooit met elkaar daarvoor bedoeld hadden. Middels de groene kaart en alles wat daaraan vast zat. Ik wil nog even nieuwe elementen even inbrengen. Het gaat natuurlijk over erfafscheidingen, het gaat natuurlijk ook over landjepik. Maar als we het dan hebben over handhaving van hetgeen wat we elkaar hebben afgesproken, dan hebben we het ook over al die parkeerplekken die in principe bedoeld waren op eigen terrein, waar ondertussen een schutting of een andere afscheiding wellicht wel aan die meter voldoend is voorgekomen en de auto wordt niet meer op het eigen terrein geparkeerd, maar op de openbare weg. En dat gaan we strakjes, met name Gertsenwoud, Floriande, zien we dat, hebben we dat ontzettend zien gebeuren. En straks sluiten we met elkaar het schuttingendossier af en gaan we naar een parkeerdossier. Graag hoor, zou ik willen dat de portefeuille daar ook iets over zegt. Dank u.
Dank u wel. Dan D66, mevrouw Sets.
Dank u wel, voorzitter. Het is een voortgangsreportage die we hier krijgen, maar voor mij is dit een nieuw dossier. D66 heeft nog geen uitgesproken standpunt na lezing van deze nota. Ik had wel veel vragen. Als eerste, het lijkt D66 zinvol om uit te zoeken waar sprake is van waarschijnlijke verjaring. Als er sprake is van onafgebroken bezit van 10 jaar en goede trouw, is er al sprake van verjaring. Kan dit opgelost worden op een inwonervriendelijke manier, is onze vraag. En hoe zit het met het gelijkheidsbeginsel in het optreden? We hebben net de voorzitter van de wijkraad Linquenda, meneer Hogendoorn, gehoord. En hij beklaagt zich, ook al in een brief aan de raad, over willekeur. Mijn tweede opmerking. Er waren in 2005, bij de start van het project handhaving, 740 gevallen van oneigenlijk gebruik. Nu, in januari 2011, zijn er nog 272 dossiers, waarbij van 143 dossiers opnieuw een selectie wordt gemaakt om te dagvaarden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor de omzet van de gemeenteadvocaat. Maar stel dat de inwoners niet meewerken, dan gaat dat kosten 143 keer, nou, een vriendelijk prijsje, €200 per uur, keer 50 uur. Dat is de schatting op bladzij 6 van de voortgangsrapportage. En dan kom ik op 1,4 miljoen aan advocaatkosten, alleen nog maar die kosten. Maar we gaan als gemeente toch niet tegen de klippen opprocederen voor stukjes grond van soms 40 centimeter. Is het niet goedkoper om dan groene kaarten uit te delen en de grond weg te geven aan de inwoners? Ja, selectie duidt ook op willekeur. En hoe leg je dat dan uit als gemeente? Als derde opmerking, nu lees ik bovenaan bladzij 6 dat er weer nieuwe gevallen zijn. Dus eerst resteert na ongeveer 6 jaar een aantal van 272 gevallen. En nu blijken er weer nieuwe gevallen. Kan het college vertellen om hoeveel nieuwe gevallen het gaat en hoe wordt daarmee omgegaan? En kan er toegezegd worden dat er niet nog meer nieuwe gevallen komen? Ik hoor graag de antwoorden. Dank u wel.
Dank u wel. Ik neem aan dat mevrouw Butter aangeeft dat ze ook op de lijst om het woord. Ja, dat dacht ik al. GroenLinks, de heer Soerman.
Voorzitter, dank u wel. Onze fractie heeft in het verleden betoogd dat in het geval van erfafscheidingen de gemeente niet alleen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet dient te handelen. Alle gevallen individueel behandelen en dat er geen sprake is van voorkeur of willekeur, zoals de inspreker net ook aan refereerde. We hebben als gemeente in het verleden niet altijd even consequent gehandeld of op een effectieve wijze gecommuniceerd. En ja, toegegeven, door onduidelijkheden van onze kant hebben wij verwachtingen geschept of geschapen bij onze inwoners. Maar met het nieuwe ruimtelijk beleidskader erfafscheiding uit 2007 en de beleidsverfijning van eind 2008 hebben we nu instrumenten in handen die voor alle partijen duidelijkheid bieden. En dat dient wat ons betreft het uitgangspunt te zijn. Duidelijkheid in beleid en duidelijkheid in communicatie. Voorzitter, nu even inhoudelijk. GroenLinks is grotendeels content met de inhoud van de voortgangsrapportage. Het aantal oneigenlijk gebruik is vanaf het jaar 2005 systematisch teruggebracht van 2700 mogelijke gevallen tot een kleine 300 zekere gevallen van oneigenlijk gebruik. Eind 2010. Op zich al een goede prestatie. Maar zoals zo vaak zit het venijn hem in de staart. D66 had een andere aanvliegroute dan wij, maar dat hoort u zo. En dat is ook wat wij uit deze voortgangsrapportage halen. Het zijn wel de laatste loodjes, maar ook de zwaarste loodjes. En de resterende bestaande dossiers vragen een extra inspanning. Een inspanning die wat onze fractie betreft gewoon moet worden gedaan. Immers, een dossier dat al zo lang loopt, zo weerbarstig blijkt en de gemoederen zo bezighoudt en nog steeds houdt, verdient het om niet afgeraffeld te worden, maar om ordentelijk afgehandeld te worden. Voor GroenLinks is dat belangrijk. Net zozeer dat ook nieuwe gevallen van oneigenlijk gebruik dienen te worden aangepakt. De fractie van de PvdA refereerde daar net aan. Want helaas, er zijn en blijven altijd inwoners die denken dat ze meer rechten hebben dan anderen en zichzelf zo grond toe-eigenen die niet het hunne is. Ik hoorde de inspreker net heel mooi zeggen, er zijn soms wat ondeugende inwoners in Linquenda. Nou, dat scheurt heel dicht tegenaan. Wij vinden als fractie dat hier tegenop getreden dient te worden. De goede mogen niet onder de minder goede lijden en onbehoorlijk gedrag mag niet worden beloond. Daarom pleit onze fractie ervoor dat nieuwe gevallen ook meteen worden opgepakt en afgehandeld en niet op een zogenaamde wachtlijst komen, zoals bijvoorbeeld in het afgelopen jaar. Ik hoor graag de reactie van de portefeuillehouder hierop. Dan nu even naar de kosten, voorzitter. Fijn dat we nu inzicht hebben in de kosten. We hebben het anders geïnterpreteerd of op een andere manier aangevlogen dan D66, wat ik trouwens een hele interessante vond. Het nodigt wel uit tot een kleine discussie. De vraag bij ons is, wegen de kosten op tegen de baten? Zijn de uitgaven gelegitimeerd gezien de uitkomsten? Wij vinden van wel. Dit dossier heeft in het verleden heel veel ambtelijk inzet gekost. En nogmaals, omdat het zulke weerbarstige materie is, vinden we het gerechtvaardigd dat het voortzetten van het gemeentelijk beleid niet door geldelijke overwegingen wordt vertraagd of stopgezet, uiteraard binnen de grenzen van het redelijke. Ik hoor graag wat de portefeuillehouder hiervan vindt. En dan nog een vraag over het raadsnota. Onder het kopje communicatie staat: het besluit wordt bekendgemaakt door publicatie van onze website. En mijn vraag is: over welk besluit hebben we het? Ik sluit af, voorzitter. De voortgangsrapportage toont een positief beeld van de voortgang op dit dossier. Er wordt nu op een goede manier orde op zaken gesteld, naar onze beleving. Orde op zaken voor wat betreft bestaande gevallen. En wat onze fractie betreft, ook voor wat betreft nieuwe gevallen, deze moet ook voortvarend worden opgepakt. Orde op zaken stellen in de zin van goede communicatie naar onze inwoners toe en vooral naar de direct betrokkenen. Een goed voorbeeld van correcte afhandeling vinden wij de brief van het college aan de wijkraad Linquenda. Niet afraffelen, maar inhoudelijk goed en degelijk onderbouwd en met respect voor de brievenschrijvers. Aangeven wat wij als gemeente doen en waarom we dat doen. Je hoeft er als inwoner of wijkraad niet altijd mee eens te zijn, maar je weet wel waar het op staat. Daar wil ik bij houden.
Dank u wel. Dan sociaal rechts, heer Haarlemmermeer, de heer Beusberg.
Nou, daar kan ik kort over zijn. Ik had vier vragen en die zijn gesteld door de VVD, door D66 en GroenLinks. Dus er blijft voor mij weinig over.
Dank u wel. Dan naar de ChristenUnie SGP, de heer Den Butter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor mij zijn de meeste vragen inderdaad al gesteld. Ik wil me wel in het bijzonder aansluiten bij de verschillende betogen over de nieuwe gevallen. Dat daar toch zeker heel veel aandacht voor moet zijn. En nou, het nu lijkt uit de nota, ik zeg met nadruk lijkt, is dat daar eigenlijk weinig aandacht voor is geweest de laatste periode. Ik had ook nog eigenlijk een opmerking van, naar aanleiding van de betoog van de voorzitter van Linquenda, van de wijkraad, de inspreker van Linquenda. Met name over de willekeurigheid die werd gevoeld en ook de ingebruikname van de vrijgemaakte grond. Dat is een heel stuk beeldvorming. Ik denk dat we in die beeldvorming ook als gemeente misschien wat moeten betekenen door te laten zien wat de heldere afspraken zijn. Maar ook dat er een snelle ingebruikname van de vrijvallende gronden zijn. Want anders krijg je wel in zo'n wijk al gauw de opmerking van ja, dan gaan we weg en dan doen we er niks meer mee. En ook het onderhoud is dan nog wel belangrijk. En ik kan me voorstellen dat dat in de uitvoering nog niet zo makkelijk is wanneer je een vertande stukje groen hebt waar dan iedere keer een klein plantsoentje moet worden onderhouden. Tot slot eigenlijk, en dat zat ik gaandeweg de discussie te bedenken over die kosten die gemaakt worden voor de gemeenteadvocaat. Is er een mogelijkheid om een deel van die kosten af te wentelen op de overtreder? Want het is natuurlijk langgaande processen en de mensen weten natuurlijk wel dat ze daarmee bezig zijn. Of dat ze een overtreding begaan of in ieder geval dat die onder de rechter gaat komen. Is daar een mogelijkheid om daar wat van terug te krijgen of zegt u nee, dat is iets wat de gemeente moet dragen? Ik hoor het graag, dank u wel.
Dank u wel. Dan Trots op Nederland, mevrouw De Bree.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben als Trots ook kennis genomen van de voortgangsrapportage oneigenlijk gebruik gemeentegrond en erfafscheidingen. Ik woon al heel lang in deze gemeente en weet dat er altijd mensen zijn die burgerlijk ongehoorzaam zijn en die aan landjepik doen. Daar kun je allerlei regels voor bedenken, maar deze mensen lappen die regels aan hun laars. En dan is naar mijn insteek de volgende stap dat je moet handhaven. En daarom ben ik het eens met mijn collega van de Partij van de Arbeid, die al eerder heeft gezegd, wij moeten echt handhaven op die punten, plekken waar geconstateerd wordt dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden van de grond. Dan even over de middelen. Het project valt onder programma 9, ruimtelijke ordening en milieu, productie 823. Dat budget voor 2010 is volledig benut. En dat betekent dus dat de afronding van het project in 2011 verder betaald zou moeten worden uit de reguliere programma's. En mijn vraag is dus, hoe groot is het bedrag dat dan drukt op die reguliere programma's? Dank u wel.
Dank u wel. Dan het CDA. Even kijken, mevrouw Van Helm.
Dank u, voorzitter. Het gras is een beetje voor mijn voeten weggemaakt, maar ik ga natuurlijk als CDA wel mijn eigen geluid proberen neer te zetten. Allereerst compliment aan de portefeuillehouder en de ambtenaren voor een heldere voortgangsrapportage, waarin dus eerder gemaakte afspraken goed worden weergegeven. Alleen blijkt nu dat de vertaling van beleid naar uitvoering kan wat sneller. Het onderwerp afscheiden heeft een lange geschiedenis en net zo'n lange discussie. Wij zijn als CDA altijd tegen landje pik geweest. Daar moet tegen opgetreden worden. Gemeente staat in dit verhaal ook niet zuiver. Destijds was er geen geld voor onderhoud, is ook al gezegd. Er werden snippers groen aan eigenaren verkocht en zijn groene kaarten uitgegeven. We hebben in 2005 afspraken gemaakt. En wat het CDA betreft staat het doel van dit project nog steeds overeind: het herstellen van kwalitatief goede leefomgeving en groenbeleving. Het staat ook in onze huidige verkiezingsprogramma. We hebben een aantal vragen. Ze zijn gesteld. Wat ons opvalt is dat veel dossiers toch wel soortgelijke problematiek kennen. En we vroegen ons af of het niet handig was bij de aanpak van de openstaande dossiers om deze wijk gericht op te pakken. Kan de, en dat heeft VVD ook al gesteld, de portefeuillehouder een inschatting maken van de dossiers die opgepakt kunnen worden per jaar. Wat gaat het kosten? Verwijzen we ook naar de financiën. Daar hebben onze collega's wat over gezegd. En bij nieuwe gevallen willen we natuurlijk ook dat er gelijk gehandhaafd wordt. Zover de eerste bij.
Oké, dank u wel. Ja, de hoop had aangegeven als laatste te willen. Wilt u inderdaad dat voor het eerst gaat? Of, dan mevrouw Butter van voor het.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, inderdaad, er is al heel erg veel gezegd. In ieder geval ook onze complimenten naar deze nota. Want het was heel fijn om alle voorgaande afspraken eerst even te lezen. Een goede samenvatting was het. Daarbij waren wij ook, net als meneer Hogendoorn, al heel erg in verwarring geraakt van vergetingen, verjaringen. Daar delen wij dus helemaal de mening dat het sneller moet. En dat wilden wij al meegeven. Nou, meneer Den Els van de PvdA heeft het perfect weergegeven. Dus dat is het enige. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Vergroeningen van de HAP.
Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat dit eigenlijk voor het eerst is dat ik zo'n ontspannen debat meemaak over het onderwerp erfafscheidingen. Want dit heeft in de 10 jaar dat ik in de politiek zit, nou, zoveel stof kunnen we niet bij elkaar bedenken doen opwaaien. Het heeft zelfs politieke hoofden gekost.
Meneer Vergroeningen, er is een interruptie vanuit de PvdA.
Ja, meneer Vergroeningen, u weet natuurlijk ook dat onder andere die emotie onder andere ook bij onze partij natuurlijk vandaan kwam. Maar op enig moment hebben we natuurlijk kennis moeten nemen van rechtelijke uitspraken die iets gezegd hebben over verjaringstermijnen en dat soort zaken. En wij hebben toen ook met pijn in het hart ons standpunt moeten bijschaven. En vanuit dat punt vandaan is het milder geworden. Dat is kloppend.
Had u ook een vraag of was het alleen een betoog? Maar goed, dan verder met het betoog van de HAP.
Van de spreektijd van de PvdA af, denk ik. Ja, voorzitter, het is mooi dat meneer Den Elzen dit betoogt, maar het is een heel klein deeltje van de waarheid. Want laat ik tegen al die fracties die een boze vinger naar inwoners wijzen zeggen, kijk eerst eens heel goed hoe de gemeente heeft geopereerd in die 10 jaar. Kijk eens heel goed hoe dit tot stand is gekomen. Kijk eens heel goed hoe wij als gemeente onze dossiers slecht voor elkaar hadden. Laten we daar eens mee beginnen. Want dat waren onze inwoners die ons groene kaarten overhandigden. Omdat wij niet eens terug konden zien dat wij stukjes grond hadden overhandigd. En diezelfde inwoners spraken wij aan als landjespikkers. Ik heb wel eens termen als zeeroverhoofdmannen. En er was zelfs een fractie die auto zei, we moeten misschien eens naar het wetboek van strafvordering kijken. Hoe we dit probleem oplossen. Schandalig. Ik ben blij dat dat gaat dit een, ja, laat ik zeggen, een wat nou, toch milder debat is. Maar daarmee is het probleem voor een groot deel niet opgelost. Voorzitter, want net zoals toen is nog steeds de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur in geding. Net als toen is het vertrouwen naar het gemeentebestuur van onze inwoners in het geding. En inwoners die te goede trouw hebben geïnvesteerd in een directe leefomgeving, worden vaak opnieuw gedwongen om dat wat ze te goede trouw hebben gedaan of nog een keer te doen of maar te laten zitten. Bijvoorbeeld als ze te goede trouw hebben gezegd, we halen onze schutting maar terug. Nog voor er een rechtspraak is geweest. Of een aanwijzing van de gemeente is geweest. En ik ken gevallen waar 3 jaar daarna er nog geen enkele sprake is geweest van herinrichting. Op dat moment waren er al 3 plantseizoenen. Want dan wordt dan mee geschermd. Waren er al 3 plantseizoenen voorbij. Dus voorzitter, toch maar weer even terug. Dan toch maar liever even wat scherper. Eerste hand nog steeds in eigen boezem. En dan was het niet de rechter die de gemeente terugvloot, omdat ik geloof dat meneer De Elzen dat zei, op 1 maart 2003 het bouwbesluit, de woningwet en de welstandwet veranderde. Nee, het was eerst de rechter die zei, gemeente, u heeft gemeentegrond uitgegeven, maar u heeft verzuimd om de ruimtelijke ordening daarbij te regelen. En dat gaat u nu eerst maar eens doen. Toen werd het een groot politiek spel. Want iedereen interpreteerde dat op een hele andere manier. En iedereen had zo zijn eigen politieke invulling erbij. Want ik kan me ook herinneren dat er voor 1 maart 2003 een prima collegevoorstel lag, een nota, waarin gebruik werd gemaakt van die woningwet en van die nieuwe welstandwet. We hadden toen van de 6400 gevallen, hadden we misschien 2/3 al kunnen legaliseren. Dan hadden we achteraf al die toestanden niet nodig gehad. Is allemaal niet gebeurd. Maar we moeten dat wel in het achterhoofd houden als we naar onze inwoners wijzen. Dat was even mijn eerste frustratie. Maar goed, we moeten wel verder. Ik zal in mijn eerste termijn niet de hele geschiedenis rondom de erfafscheidingen herhalen. Maar ik denk dat mijn fractie in de hele tijd dat we het hierover hebben ook altijd duidelijk is geweest hoe wij met dit dossier willen omgaan. En dat is destijds inderdaad begonnen met geen nieuwe grond meer uitgeven over de toen geldende voorwaarden. En zorg inderdaad dat die RO in orde komt. Zorg dat de gemeentelijke administratie op orde komt. En ik wil straks nog even iets zeggen over iets wat op pagina 5 van de nota staat. Voor beoordeling van de uitgegeven stroken grond moet maatwerk worden geleverd. En dan kom ik straks even terug op iets wat meneer Hogedoorn zei. Alle 6400 gevallen moeten dus individueel worden beoordeeld. Waar mogelijk betracht de gemeente een zekere soepelheid. En tegenwoordig zou je kunnen zeggen, het college bekijkt de situatie ook in het licht van proportionaliteit. Is de maatregel die we daar nu gaan nemen, past die proportioneel wel bij het doel wat we willen bereiken? Namelijk een leefbare leefomgeving, maar ook een goede inrichting van de openbare ruimte. En dan, ik geloof dat ik mevrouw Zet zou horen zeggen, het terughalen van een strookje grond van 40 centimeter. Ik heb gevallen gezien dat er 1 stoeptegel teruggehaald werd, ook niet heringevuld door de gemeente. Ja, dat is natuurlijk ridicuul. Die opdracht heeft het college ook nooit gehad. Dat past niet bij maatwerk. Ja, 30 centimeter precies inpassen is op zich maatwerk, maar voorkomen. Ja, herstel de communicatie met de eigenaren. Herstel was echt de opdracht. De communicatie met de eigenaren, CQ-gebruikers. En zorg ervoor dat die in de toekomst op een heldere manier wordt gevoerd. Voor een groot deel gelukt, maar voor een groot deel ook nog niet. En tegen het zonder toestemming toe-eigenen van gemeentelijke grond wordt met voorrang opgetreden. Dat is beleid wat gewoon al die tijd heeft gefigureerd. En waar we vanuit gaan dat het college dat ook al die tijd heeft. Nou, even terugkomen op 2 dingen. Hetgeen meneer Hogedoorn zei over willekeur. En dat is een heel moeilijk begrip in deze context. Want als de raad vraagt om maatwerk en het college dat uitprobeert te voeren, kan dat door inwoners ervaren worden als willekeur. Hoe je daar precies mee om moet gaan, ja, daar hebben we eigenlijk het college een mandaat voor gegeven. En ik ga er vooralsnog vanuit, mijn fractie gaat er vooralsnog vanuit dat het college binnen dat mandaat opereert, maar wel heel goed uitlegt waarom het dingen doet. En dat kan soms ook betekenen dat je dat niet alleen aan de bewoner moet uitleggen, maar ook op die andere gevallen, die er wel een beetje op lijken, maar waarvan toch een ander besluit wordt genomen. Gelukkig toch een constructief debat nu, zo ervaar ik het dan maar even. Dat was het ook toen het college met het laatste, dat was in 2005, met het laatste voorstel kwam. Want daar werd maatwerk in voorgesteld. En het beeld dat mijn fractie daarvan heeft, door de jaren heen in de uitvoering, is dat het op zich wel goed is gelukt. En op een aantal plaatsen waar met de uitvoering begonnen wordt nu eigenlijk, moet zich dat dus bewijzen. Ja, ik wil graag van het college toch horen hoe het, de portefeuillehouder die daarover gaat, is er geloof ik nu niet. Maar hoe het omgaat met herinrichting, dat moet echt veel beter. Ik wil daar wel iets over horen. En dan dat andere punt waar ik op terug zou komen, en dat ik snap daar helemaal niks van. Een van de opdrachten was toen, zorg dan wel dat die gemeentelijke administratie op orde komt. En dan zie ik bij dossiers op pagina 5, zie ik een volgende alinea. In 2003 is het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond geïnventariseerd. Dat klopt, daar hebben we toen behoorlijk veel geld voor uitgegeven. Volgens mij is er ook speciaal een bureau voor ingehuurd. Op basis daarvan zijn de dossiers gevormd. Door de loop der jaren en door personele wisselingen zijn de gegevens uit de dossiers niet altijd even goed terug te vinden. Het op orde krijgen van de dossiers kost nu weer dus extra ambtelijke capaciteit. Nou, ik begrijp daar helemaal niks van. Zijn we nu weer terug in de situatie van voor 2003? Zitten we weer op dat niveau? Hoe moet ik dat zien? Voorzitter, eerst maar eens antwoorden op die vragen.
Dank u wel. Ik ben ervan uitgegaan. De eerste 4 minuten van u was een duidelijke inleiding die we uiteindelijk niet hebben gehad. Dus dat heb ik als inleiding geïnterpreteerd. Dus dan aan de portefeuillehouder de kans om de antwoorden te geven.
Voorzitter, voor mij is dit niet het eerste debat wat in een redelijk rustige sfeer gevoerd wordt rondom erfafscheidingen. Want het laatste debat was niet in 2005. Ik heb in ieder geval zowel in 2007 als in 2008 discussies over beleidsverfijningen met u gevoerd. Juist omdat ook de aanpak zoals we die voorstonden ertoe leidde dat ik en het college u voorstellen moest doen voor nadere verfijning van de beleidsregels. Omdat in de praktijk van het handhaven bleek, juist omdat we willekeur willen voorkomen en juist ook omdat we redelijk willen zijn naar inwoners die lang niet altijd bewust landje pik hebben gedaan, maar ook soms onwetend of soms ook op basis van informatie die zij zeiden uit het gemeentehuis of van wijkbeheer gehoord te hebben, gronden in gebruik hebben genomen. En dat heeft geleid tot de aanpak zoals die nu al een aantal jaren gevoerd wordt. En volgens mij, ik ben blij dat de ruime meerderheid van de Raad dat steunt, is die ook succesvol, want de lijst wordt korter en ik zal zo dadelijk iets zeggen over de nieuwe gevallen.
Wat een interruptie?
Ja, voorzitter.
De heer Van Groningen.
Ik denk dat de portefeuillehouder daar gelijk in heeft. Ik heb ook gezegd, die ik meemaak, als wel woordvoerder, even niet woordvoerder en nu weer voor het eerst. Dus ik denk dat u daar gelijk in heeft. Maar dat heb ik ook al aangegeven. Vanaf 2005 is er een andere koers ingezet.
En voorzitter, dat betekent ook dat die aanpak. En ja, helaas hebben we ook personele wisselingen gehad, alhoewel ik zeer tevreden ben over de kwaliteit ook van de medewerkers die nu deze toch grote klus verder aanpakken. Dat wisselingen van personeel ook tot vertragingen leiden, maar ook gegevens die verouderd blijken te zijn in de dossiers. En als er opnieuw gesproken wordt met mensen en als mensen een aanschrijving krijgen en dan vervolgens aankomen, maar wij zijn hier net pas komen wonen en ons is dit niet verteld, dan gaat dus ook weer opnieuw uitgelegd worden van hoe de situatie is en wordt opnieuw onderzocht of er mogelijk met vorige eigenaren iets anders afgesproken is. En dat is ook ja, de extra informatie of de veroudering zoals die ook in 10 jaar weer in dossiers kan optreden. Niets schrikbarends. Ik vond wel dat u het moest weten, omdat dat ook iets zegt over de duur van de uitwerking van het project. We hadden eigenlijk al klaar willen zijn. Het geld wat ervoor beschikbaar gesteld is, was ook een vraag voor meneer Slotboom, is op. En we willen doorgaan. En ik hoor ook van u allen dat we door moeten gaan. En dat we ook niet moeten verzaken om nieuwe gevallen aan te pakken. Nou, dat is precies ook de lijn van het college. Maar we hebben wel gezegd, ook gelet op de financiële situatie, er is niet de mogelijkheid om extra geld te gaan vragen aan de raad. Dus we hebben aan de afdeling handhaving en toezicht gevraagd om het in te passen in het reguliere programma. En gemiddeld is daar nu 3/10 formatieplaats voor beschikbaar, op jaarbasis. Dat is helemaal niet veel, maar met de keuze die we gemaakt hebben, en dat is ook nodig om een aantal zaken aan te pakken. Juridische ondersteuning, externe juridische ondersteuning, ook omdat we civielrechtelijke zaken moeten voeren, is dat een aanpak die tot resultaten leidt. En ik stel voor dat wij de periodiciteit handhaven van jaarlijks rapporteren. Als er echt grote ontwikkelingen zijn op basis van rechtelijke uitspraken, dan zal ik dat zeker ook tussentijds met een brief aan u laten weten. Maar ik hoop dat u ook zoveel vertrouwen heeft in de aanpak dat ook met een jaarlijkse rapportage kan worden volstaan. Op dit moment kennen wij nog geen rechtelijke uitspraken. Want die uitspraken die voor 22 december voorzien waren, zijn door de rechter uitgesteld naar februari. Het is niet willekeurig, de zaken die wij aanhangig maken. Er is ook door meneer Slotboom en anderen gevraagd van welke criteria past u daar eigenlijk toe. Nou, dan kijken we juist naar de gelijksoortigheid van zaken. Dan kiezen we dus een zaak uit. Dat gebeurt wel redelijk willekeurig. Waarvan we zeggen, als de rechter daar een uitspraak over doet, dan kunnen we 10 of 15 gelijkwaardige zaken gaan uitleggen aan bewoners die tot nu toe in bezwaar blijven. Die zeggen van nee, ik vind niet dat ik deze grond terug moet leveren. Of die zich beroepen op verjaring. Terwijl onze juristen zeggen van nee, dat is hier niet aan de hand. En als wij een rechtelijke uitspraak krijgen waarbij de rechter zegt de gemeente heeft gelijk en deze grond mag teruggevorderd worden, dan gaan wij dus ook met die uitspraken naar gelijksoortige gevallen toe, lichten we het nog eens toe, geven we hen nogmaals de gelegenheid om dan ook akkoord te gaan met datgene wat de gemeente vordert. Zo niet, dan gaan wij heel snel een juridische procedure naar die gelijkwaardige gevallen starten en dan mogen we erop rekenen dat de rechter dan ook gelijksoortige uitspraken zal doen. Dus dat is de aanpak. Wij kijken naar die gevallen. Ze worden gesorteerd op vergelijkbaarheid. En we zoeken er één uit. Dat is willekeurig, moet ik u toegeven. Daarmee gaan we naar de rechter. Vanuit het idee, als de rechter daar een uitspraak over doet, dan geldt dat ook voor, wat ons betreft, 10 tot 15 gelijkwaardige gevallen. En zo gaan we die hele lijst doorlopen.
Eerst een interruptie van mevrouw Van Helm. Dan de heer Soerwan en dan de heer Beusberg.
Moet ik dan begrijpen dat als er een uitspraak komt in een geval waarbij je dat kan relateren aan een andere openstaande zaak, dat we een soort derde verfijning gaan krijgen op dit project?
Zal ik eerst de andere vragen inventariseren zodat ze alle drie in één keer mee kan nemen? Meneer Soerhan.
Voorzitter, ik heb niet zozeer een vraag, maar meer een voorstel aan de portefeuillehouder. Hij gaf aan van nou, ik wil gewoon graag systematiek van eens per jaar informeren over de stand van zaken. Ik zou me kunnen voorstellen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd naar aanleiding van de eerste rechtelijke uitspraken. Dat we dan een soort tussenstand krijgen. Want dat is toch een uniek moment dan. Dat we dan als raad nog een tusseninformatie krijgen.
Dank u wel. En de heer Beusberg.
Voorzitter, ik had een vraag. Stel dat er een 15 soortgelijke gevallen zijn. Maar wordt er dan een loodje getrokken of hoe moet ik het zien?
De heer Den Els heeft ook nog een vraag, als ik die er ook nog bij kan doen.
Aanhakend, ik hoor de portefeuille wat zeggen over willekeur. Ik had het net over communicatie. Als we dat aan elkaar koppelen, dan lijkt het me logisch dat de bewoners die in dezelfde soort gevallen zitten, maar niet worden aangepakt, daarover gecommuniceerd worden. Om die willekeur ook uit elkaar te trekken.
De portefeuillehouder.
Nee, het is niet de bedoeling en ook niet de verwachting dat we tot een derde verfijning gaan komen. Het kan natuurlijk wel als een rechter een uitspraak doet en zegt van nee, de gemeente ziet het verkeerd, want ik vind dat dit ook meegewogen moet worden. Dat wij dan ook moeten zeggen, dat is een gelijkwaar, dat is een rechtelijke uitspraak die wij zullen respecteren. Maar dan moeten we die gelijkwaardig gaan toepassen op diezelfde gelijkwaardige gevallen. En dan kan het zijn, maar dan neem ik aan dat u dat ook vindt, dat wij dus op diezelfde manier gaan handelen naar al die gelijkwaardige gevallen. Ik wil daar best over rapporteren, maar ik zou dat willen beperken als dat echt grote afwijkingen zijn. Zowel ten nadele van de gemeente als ten voordele van de gemeente. Want anders dan zijn we met alle respect ook heel veel ambtelijke capaciteit kwijt aan het steeds maken van rapportages. En als u tevreden bent over de voortgang, en ik licht u nu ook verder de systematiek toe, dan mag ik er toch ook van uitgaan dat bij een gestage voortgang ik ook met een jaarlijkse rapportage kan volstaan. Maar die tusseninformatie, als die echt afwijkt en als er uitspraken van de rechter tussen zitten die ook van belang voor u zijn om te weten, want dat heeft effect op het hele project, dan zal ik dat zeker laten weten. En is het dan een soort loodje trekken? Ja, eigenlijk wel. Dat is wat mij betreft, zoals me ook uitgelegd, van wordt juridisch gekeken wat vergelijkbare zaken zijn. En we moeten één zaak naar de rechter brengen om ze voor allen dan ook getoetst te hebben. En dat gebeurt willekeurig. Maar dat moet ook, want anders zouden we er iemand uitzoeken om wat voor reden ook en die gaan pakken. Dat doen we dus niet. En informeren we dan al die anderen? Nee, volgens mij niet. Maar want dat is ook weer allemaal correspondentie erbij, die elke keer weer tot heel veel telefoontjes leidt. Want u moet er wel over uit afleiden dat elke keer correspondentie hierover tot veel communicatie leidt. Meneer Den Elze heeft gelijk als hij zegt, ook kijkend naar deze voortgangsrapportage, dat communicatie wel het kernwoord is. En er staat in dat wij in ieder geval ook via internet, onze gebruikelijke site, zullen gaan informeren over deze hele aanpak. Maar ik heb ook met de afdeling afgesproken dat we ook maar eens in informeer extra aandacht moeten gaan besteden over wat dit betekent. Want ik vind wel dat burgers die geïnteresseerd zijn, en dat zijn burgers die nog steeds zo'n procedure met de gemeente hebben lopen, in zijn algemeen eenheid meer moeten weten hoe het systeem werkt. En het feit, want dat is ook misschien waar meneer Hogendoorn op doelde, het komt willekeurig over naar de buurt. Als de ene buurman wel wordt aangepakt en die rechtelijke aanschrijving krijgt of die brief van de advocaat en de andere niet, ja, dat is verklaarbaar met de systematiek zoals ik hem net aangaf, omdat toevallig die ene buurman uitgekozen is als degene waar de zaak op gevoerd gaat worden. Dat wil niet zeggen dat de andere buurman niet wordt aangepakt. Nee, die krijgt de brief zodra de rechtelijke uitspraak er is, bij een vergelijkbare zaak, dan zullen we dat vermelden daar en daar, heeft de rechter ons in het gelijk gesteld. U krijgt nog één gelegenheid om zich nu te voegen naar datgene wat de gemeente vordert. Zo niet, dan gaan we ook voor u bij de rechter het gelijk halen. Daarmee proberen we te voorkomen dat we onnodig naar de rechter gaan. Daarom is ook de rekensom van mevrouw Sets met respect niet juist. Want we hebben juist een aanpak gekozen dat we juist maar met een beperkt aantal zaken naar de rechter zullen gaan. En we zullen ook uitleggen die uitspraken naar alle betrokkenen anderen die volgens ons gelijkwaardig zijn.
Een interruptie van mevrouw Sets.
Ja, ik wil even reageren op die rekensom. Die rekensom is gemaakt voor het geval al die mensen moeilijk gaan doen. Het kan best zijn dat mensen denken, ja, mijn buurman heeft misschien die zaak verloren, maar ik heb echt iets heel bijzonders en dat wil ik ook aan de rechter voorleggen. En dan kom je op een zware kostenvoordeling.
Ja, mevrouw Sets, in theorie zou dat kunnen. Maar nogmaals, ik verwacht het niet. Omdat tot nu toe ook er veel reacties komen van burgers die zeggen van, nou oké, als het zo ligt, dan ga ik mij voegen. Daar is ook wel door anderen op gewezen. Onder andere meneer Vergroeningen. Er zijn ook mensen die na een eerste aanschrijving hun schutting hebben weggehaald. Die later, toen wij verfijning moesten gaan toepassen, eigenlijk van ons te horen kregen van, u had hem mogen laten staan. Of als hij 1 meter was geweest, had u hem mogen laten staan. Dat is ook vervelend als je het te horen krijgt. Maar als je daarbij de grond wel bij je tuin mag houden, dan zegt men, nou oké, maar het is wel vervelend als je het gedaan hebt. Dus soms lijden de goedwillenden wel onder degene die het langer volhouden. Ik zal niet zeggen de kwaadwillenden, maar de laatste die overblijven zijn volgens mij wel de kwaadwillenden. Maar kunnen we, zoals u zegt, ook voorkomen, dat was een andere suggestie die u had, mevrouw Sets, dat we bij hele kleine zaken toch gaan zeggen van, nou, we doen het maar niet, we gaan niet naar de rechter. Als wij die mogelijkheid hadden op basis van de verfijning, hebben we het al gedaan. Nu sluit ik niet uit dat we ook voor hele kleine zaken naar de rechter gaan. En waarom moeten we dat doen? Juist vanwege het gelijkheidsbeginsel. Want als we nu zouden zeggen bij kleinere zaken, laat die maar zitten, dan hebben we weer 10 of 20 anderen die zich wel aan die regels hebben gehouden en die zeggen, nou dat is mooi, de gemeente die heeft mij gevorderd dat ik die 30 centimeter moest inleveren. En ik heb ook die voorbeelden waar meneer Vergroeningen van zegt gezien. En dan heb ik ook gezegd, nou die moet in de verfijning meegenomen worden. Dus dat is gestopt ergens in 2007 of 2008. Want als wij een stoeptegel terugvorderen en vervolgens niet binnen een jaar de trottoir met die stoeptegel verbreed hebben, dan vind ik dat schande. Ik bedoel, dan moeten we het niet doen. Hè? En dat is bijgesteld. Maar met de laatste verfijningen denken we dat we al die zaken gelijkwaardig behandeld hebben. En nu moeten we dan ook de beker tot het einde leeg drinken. Want anders krijgen we ongelijkwaardige behandeling van onze burgers. Want degenen die wel hebben zich houden aan de regels of bij een eerste vordering hebben teruggeleverd. Ja, die zouden zeggen van ja, nou laat de gemeente de laatste zaken zitten. Dat is toch nog een lange weg te gaan. Binnen de reguliere formatie te vinden. Dat heb ik u toegelicht. Kijk even naar parkeerplekken. Heeft meneer Den Elsen ook gevraagd. Wordt ondertussen ook in de handhaving meegenomen. In Getsewoud zijn ook de eerste aanschrijvingen gedaan voor het niet volgens de regels gebruiken van parkeerplekken die wel bij de levering van de woningen zijn afgesproken. Nieuw bekende gevallen, ik heb er denk ik duidelijk over gegaan. Het college vindt ook dat die gehandhaafd moeten worden. Hoe lang is die lijst? Nou, die groeit nu dus weer. Omdat we dus gezegd hebben, daar moet ook op gehandhaafd worden. Nu is de afdeling ook aan het inventariseren. En ook bij de communicatie zullen we dat meenemen. Omdat we de onvrede van bewoners die zeggen van ja, maar degene die tot nu toe de dans ontsprongen zijn, dat is toch vreemd. En ik heb wel moeten inleven, of mijn andere buurman wel. Wij denken dat het bekendmaken dat we ook strenger op nieuwe gevallen gaan controleren, ook meer nieuwe gevallen aan het licht zullen brengen.
Het is voor mij nog iets onduidelijk en in uw antwoorden. Is het nou zo dat de mensen die nu gedagvaard zijn, dat dan ook de laatste zijn en dat het dossier dan ook afgesloten is?
Nee, dat is niet zo. Dat wordt in de notitie ook toegelicht. Want we zitten dan op de stand van 272. En uit 143 dossiers staat op pagina 4, moeten we nog een selectie gaan maken. Ja.
Dat begrijp ik, maar die selectie die daar uitgemaakt wordt, stel dat die rechtszaken dan achter de rug zijn en ook gewonnen zijn door de gemeente, betekent dat dan dat eigenlijk op dat moment het dossier afgesloten kan worden in die zin? Dat u naar de inwoners toe kunt gaan van let wel, we hebben nu alle zaken gewonnen en je kan twee dingen doen en anders krijg je een vervolgdagvaarding.
Ik denk dat dat nog een jaar langer gaat duren, dat staat ook in de notitie. Dan hebben we nog 129 dossiers te gaan waarvan de inwoners in 2011 worden aangeschreven. En dan wordt er eerst gezegd van u krijgt nog één keer de kans om terug te leveren. Zo niet, dan gaan we naar de rechter. En als we hebben een beperkte capaciteit van wat we kunnen doen. Ik denk dat als we deze planning halen, dat we dus in de loop van 2012 kunnen zeggen dat we naar de laatste dossiers toe zijn. Maar dan hebben we ondertussen ook meer zicht op hoe de nieuwe lijst ondertussen geworden is. Dus er zit wel enige continuïteit in. Maar dan moet u ook zeggen van het is ook de normale handhaving. Want het is iets wat altijd zal blijven gebeuren. Niet alleen in deze gemeente, maar in alle gemeenten.
We zouden kunnen gaan afronden. Kunnen we nog een korte ronde kijken of iedereen zijn antwoord heeft gekregen?
Het punt van vergoeding vragen voor de rechtsgang bij de rechter gebeurt volgens mij. Dus ja, er wordt, dat is een vraag van meneer Den Butter, van er wordt ook gekeken in de rechtelijke procedure van die kosten dus ook verhaald worden op de burgers die de gang naar de rechter ook laten gebeuren. En ik dacht dat ik dan de vragen in grote lijnen beantwoord had, voorzitter.
Dank u wel. Dan voor de tweede termijn. VVD.
Het is mij volkomen duidelijk, dank u.
Dank u wel. PvdA.
Ja, ik heb antwoord gehad op alle vragen. En wat me niet duidelijk was, dat heb ik geïnterpreteerd. En anderen dus ook. Wat dat betreft is voldoende zo. Dank u.
Prima. D66.
Dank u. Ja, ik had een kort vraagje. Die nieuwe gevallen, hoeveel zijn dat er tot nu toe? Want dat begreep ik nog niet helemaal.
Op dit moment. Want er komen er nu een aantal binnen. Maar ik kan me voorstellen dat als we daar ook over een paar maanden echt zicht op hebben, dat we daar ook apart dan over informeren.
Dan GroenLinks.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de portefeuillehouder voor zijn beantwoording. We zijn blij dat hij een tussentijdse rapportage geeft bij grote afwijkingen naar boven of naar beneden. Inwoners of belanghebbenden informeren is alleen maar goed. Ook als het gaat om het feit dat we als boodschap hebben, we gaan strenger controleren. Ik vind dat een hele goede boodschap. Daar had niets aan onduidelijkheid te wensen over. En voor wat betreft de kosten, ja, je moet zo effectief mogelijk omgaan met het geld en je ambtelijk inzet. En ik vind dat je daar ook daar helder in mag zijn en slim in mag opereren.
Dank u wel. Sociaal rechtshalemeer, meneer Beusberg.
Nou, nog even over die kosten. Ik neem aan dat de wettelijke kosten zijn en niet de echte kosten die gemaakt worden.
Kosten die wij in die procedures mogen inbrengen. Ja, dus dat zijn de wettelijke kosten.
De ChristenUnie SGP, meneer Den Butter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even op die nieuwe gevallen nog even. Het is me duidelijk dat dat gehandhaafd gaat worden als ze bekend zijn. Maar mijn vraag is wel een beetje van hoe worden die bekend? Worden die echt actief gezocht? Of wordt er een soort wordt er verwacht dat die worden aangegeven? Een kliklijn die voor schuttingen die zomaar ergens oppoppen. En als tweede punt in die nieuwe gevallen kan in de volgende nota daar ook een nadrukkelijke aandacht aan worden besteed van wanneer zijn nieuwe gevallen aangemeld, zodat we toch een beetje die scheiding houden van we zijn nu van de historie af. Ik dank u wel.
Dan Trots op Nederland, mevrouw de Bree.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil de portefeuillehouder bedanken voor de hele duidelijke uitleg die gegeven is aan de vragen die wij toch met z'n allen hebben gesteld vanavond. En ik hoop inderdaad dat in de toekomst deze dossiers helemaal zullen worden afgebouwd. Maar tot die tijd hoop ik toch dat wij regelmatig op de hoogte zullen worden gebracht van de voortgang. Dank u wel.
Het CDA, mevrouw Van der Helm.
Dank u, voorzitter. Ik dank ook de portefeuillehouder voor de beantwoording van de vragen. Was ons ook erg duidelijk. En als CDA willen we het beleid niet wijzigen, maar wel misschien als gevolg van uitspraken in de lopende zaken, een soort verfijning. En we moeten wel waken dat er geen rechtsonzekerheid en rechtsongeldigheid gaat ontstaan in de lopende zaken met nog meer juridische procedures. Dank u.
Dank u wel. Voortzijn, mevrouw de Butter.
Alles is
GroenLinks. GroenLinks. De Hap, meneer Van Groeningen.
Maar best GroenLinks zeggen, daar zou ik me niet voor schamen. Nee, echt niet. Nee. Voorzitter, een paar dingen. Want in het begin van haar termijn heeft mevrouw Van der Helm geschetst hoe het probleem ooit is ontstaan. Hier, er waren stukjes gemeentegrond die niet of slecht onderhouden werden en inwoners hadden daar last van. De portefeuillehouder heeft aangegeven de laatste verfijning. Het voorbeeld van die 30 centimeter strook. Van, nou, zover moeten we niet gaan. Maar mijn zorg blijft toch veel meer zitten. En dat heeft ook met een stukje vertrouwen van onze inwoners te maken. Dat op het moment dat stukjes grond zijn teruggegeven, dat die ook worden aangepakt. En dat geldt zowel voor de structurele groen, ook wat grotere stukken. Als voor het snippergroen, dat hoeft er niet te worden aangepakt in het nieuwe RO-beleid. Maar we horen gewoon te veel dat te lang braak ligt. Ja, en daarmee geef je ook een signaal, ook naar nieuwe gevallen, van ja, oké, je kunt de goede trouw zijn. Maar uiteindelijk wat we willen bereiken met elkaar, een goede directe leefomgeving, gaan we voorlopig toch nog even niet aan werken. En dat vindt mijn fractie gewoon erg slecht. Dus daar wil ik eigenlijk toch wel een harde toezegging van het college hebben. Voorzitter, ik zou nog anderhalf uur kunnen praten over dit dossier. Ik zal u er niet mee vermoeien. Ik zeg wel, de portefeuillehouder heeft aan het begin van zijn eerste termijn terecht gezegd van nou, vanaf 2005, in 2006 en 2007 en de jaren daarna, gelukkig nadat er een goed voorstel lag aan de raad, zijn er ook duidelijke kaders en goed instrumentarium door de raad verstrekt aan het college. Daar kan het college mee werken. Met die verstanden dat er ook rechtszaken nodig zijn. Dat is altijd jammer in een bestuurlijk proces. Maar goed, dat is nou helemaal niet anders. Mijn fractie heeft wel vertrouwen erin dat de koers die uitgevoerd wordt tot een goed einde leidt. Dus wat dat er gaat, hoort u van mij niet van het moet anders.
Dan voor de laatste vraag nog even weer naar de portefeuillehouder.
De suggestie van meneer Den Butter, van gaat dat met een kliklijn? Nou, nee, dat hoeft niet. Ik denk alleen al de publiciteit over dit debat zal ertoe leiden dat we de komende weken weer extra meldingen krijgen in het gemeentehuis. En voor een deel, dat melden we dan niet meteen aan de schrijvers, zullen het ook zaken zijn die we al kennen. Ja? Maar wat we in ieder geval zullen doen is wat u vraagt, een onderscheid houden tussen de oude zaken en de nieuwe zaken die erbij komen. Want anders kan ik ook nooit aan u rapporteren dat ik in ieder geval de oude zaken heb opgelost. Want dan wordt de lijst allemaal weer langer. En ik heb al gezegd, van ik ga er ook van uit. Dit wordt gewoon, dit is een reguliere taak waar je als gemeente altijd capaciteit aan zult moeten besteden. Eens met de opmerking van mevrouw Van der Helm. Het kan zijn dat rechtelijke uitspraken leiden tot een nieuwe verfijning. Die zal ik dan in ieder geval ook tussentijds aan u melden. En ja, ik denk dat meneer Van Groeningen wel een punt heeft als hij zegt, en dat vindt het college ook, dat op het punt van het realiseren van nieuw groen op stroken die we hebben teruggevorderd en die ook door burgers weer zijn teruggegeven, dat we daar nog voorbeelden hebben, wat mij betreft ook te veel, dat het te lang duurt voordat het heringericht wordt. Voor een deel heeft het ermee te maken dat je eigenlijk een grote strook goed wil hebben. Dat je niet, als twee huizen het alweer teruggegeven hebben, de strook kunt gaan herinrichten als je nog met drie een procedure aan het lopen bent. Maar het kan beter. En onze lijn in het eerstvolgende plantseizoen wordt het aangeplant. Dat is een lijn waar ook de portefeuille beheer en onderhoud van zegt van die moet gewoon gerealiseerd gaan worden. En regelmatig ga ik ook met hem op pad om naar concrete situaties te kijken en te zeggen van maken we dat ook nu waar. Maar er zijn ook voorbeelden, bijvoorbeeld bij Getsenwoud, waar gezegd is van ja, er komt een grotere herinrichting alweer aan en dan nemen we het in één keer mee. Dan zeg ik, dan moeten we dat communiceren aan de bewoners, want dan weten ze dat in ieder geval. En daar kijken we dus ook heel zorgvuldig naar.
Dank u wel. Ik wil afronden. Er is volgens mij toegezegd om jaarlijks een rapportage te krijgen over deze gevallen. Over de nieuwe gevallen gaat daar parallel aan, als ik het goed heb begrepen, nog een rapportage komen. En er is een toezegging geweest dat het aanplanten van nieuw groen zeker prioriteit gaat krijgen en beter aangepakt gaan worden dan in het verleden.
Voorzitter, dat van die een parallelle rapportage, ik neem aan dat het wel in hetzelfde verhaal komt. Ja, oké. Okay.
Wel in hetzelfde stuk, maar in een duidelijk ander kopje. Volgens mij zijn dat ongeveer de conclusies die we kunnen trekken uit dit onderling overleg. Het is net iets over de tijd. Tijd voor de volgende vergadering. Ik sluit de vergadering.
Dames en heren, het is al 9:05. Ik wil voorstellen om te starten met de sessie. Wilt u alsjeblieft plaatsnemen? En degene die niet aan de sessie deelnemen, alsjeblieft de zaal verlaten. Oproep aan de portefeuillehouder. Wilt u zich melden? Zou iemand van de bodem wellicht kunnen kijken of portefeuillehouder Van Dijk ergens nog rondloopt? Dames en heren, nogmaals welkom bij de sessie over nota erfgoed op de kaart. We beginnen iets later. Dat betekent dat we wat minuten in moeten halen per fractie en per college. Portefeuillehouder. Het doel is het bespreken van het raadsvoorstel en doorgeleiden naar de stemming van 17 februari. En niet wat zoals op de oplegnotitie staat 3 februari, dus 17 februari. We hebben 60 minuten voor deze sessie. Ik zal zo strikt mogelijk de tijd hanteren en ik verzoek jullie ook om jullie ook aan die tijd te houden. Wie wil als eerste het woord? Ik zie de heer Mees zijn hand opsteken van het VVD. En nu zie ik heel veel vingers opsteken. Dan de heer Van Essen van HAP. Ja, van HAP. De heer Van Dijk, Forza en mevrouw Abbas, D66. En de rest die pak ik straks mee. De heer Meesters, VVD, gaat u aan gang.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie heeft met instemming kennis genomen van deze nieuwe nota erfgoed op de kaart. In het stuk staat het ambitieniveau voldoen aan wetgeving. En volgens mij wordt dat behoorlijk gehaald en zelfs verder. Allereerst is het natuurlijk prettig om vast te kunnen stellen dat het gekozen ambitieniveau voor het uit te voeren beleid binnen het budget gerealiseerd kan worden. Tevens is het combineren van de drie terreinen cultuurlandschappen, archeologie en gebouwde monumenten overtuigend beargumenteerd en borgt deze integrale aanpak inderdaad onze missie om de culturele en economische aantrekkingskracht van de Haarlemmermeer te versterken. Gekozen is voor ambitieniveau 2, zo kunnen we lezen in het stuk. Maar als ik het goed en detailmatig lees, kom ik eigenlijk uit op een optie 2+, om het zo maar te zeggen. De organisatorische aspecten van ambitieniveau 3 krijgen volop aandacht en invulling. En dat terwijl het budget keurig netjes gehandhaafd blijft. Dus er wordt niet meer geld uitgegeven. Bovendien wordt in de nota gezocht naar mogelijkheden om borging van cultuurelementen betaalbaar en houdbaar te houden, ook in de toekomst. Onder andere het Revolving Fund Prins Bernhard Fonds wordt in dat kader genoemd. En dat lijkt me in het economisch klimaat van vandaag een slimme ambitie. Daarin valt ook te passen de focus op onderhoud in plaats van de focus op renovatie. Onderhoud is natuurlijk vele malen goedkoper als je dat continu blijft doen. En hopelijk lost dat wat renovatieproblemen voor de toekomst op. De invulling door subsidie voor bouwhistorisch onderzoek beschikbaar te stellen en een abonnement op monumenten wachten om dat te overwegen, juicht de VVD-fractie daarom dan ook toe. Onderhoud is tenslotte goedkoper dan renovatie, zoals ik al zei, en is ook voor de bezienswaardigheid uiteraard een beter beleid. Het totale pakket aan stimulerende maatregelen om het beschikbare budget van 147.000 euro per jaar evenwichtiger te benutten, past goed in het voornemen om een focus op onderhoud te hebben. Ik vind het een sterk plan om onderuitputting van dat beschikbare budget tegen te gaan. Die stimulerende maatregelen verdienen volop aandacht en onze support. De sterkte- en zwakteanalyse geeft in de ogen van de VVD-fractie wel aan dat er nog wat te wensen overblijft. In dat kader wil ik aanmerken, het zicht op precieze onderhoudsstaat van alle gebouwde monumenten ontbreekt. Ja, dat stemt tot zorg, want dan weet je niet echt goed wat er in de toekomst op je af gaat komen. De VVD-fractie vindt het daarom dan ook belangrijk dat er een inventarisatie komt, zo spoedig mogelijk, waarbij eventuele toekomstige kosten in beeld gebracht worden. Vraag aan de wethouder in dat kader is dan ook of deze inventarisatie op korte termijn kan plaatsvinden. Een tweede element wat ik teruglees en waar ik me wat zorgen over maak, is het feit dat sommige rijksmonumenten, monumenten en tussen haakjes rijksmonumenten, er in slechte staat bij staan. En binnen afzienbare tijd een renovatie kan verwachten die aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De vraag aan de wethouder is of aangegeven kan worden of dit binnen het bestaande budget van die 147.000 euro eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. En omdat we wat uitgelopen zijn met de vorige sessie, probeer ik mijn termijn wat korter te houden. Dus ik wil het hierbij laten.
Dank u wel, meneer Mees. De heer Van Essen van de HAP.
Dank u wel, voorzitter. In een samenleving als de onze is het uitwissen van historische kenmerken soms onontkoombaar. Het is daarnaast ook nodig dat we door ons bouwen en inrichting van de ruimte uiting geven aan de cultuur van onze tijd. Ordenen, inrichting en bebouwen van de ruimte leidt tot nieuwe culturele kwaliteit, maar is vreemd genoeg ook de grootste bedreiging voor het oude. Als er geen bewust cultuurhistorisch geïnspireerd beleid wordt gevoerd, wordt de unieke in vele eeuwen opgebouwde kwaliteit overschaduwd door de herinrichting van de ruimte. Met als gevolg dat ruimte of plekken in alle delen van het land op elkaar gaan lijken. Er moet dus gezocht worden naar beleid en concrete oplossingen waarbij behoud en ontwikkeling zoveel mogelijk samengaan. En waarmee de band tussen verleden, heden en toekomst wordt versterkt. Gelukkig is deze verbinding in deze nota aardig verwoord en terug te zien. In de nota wordt veelal gesproken over cultuurhistorische waarden en kwaliteiten. Volgens mijn fractie zijn het onze eigen inwoners die deze kwaliteiten en waarden kunnen versterken. Daarom is naast educatie om erfgoed op de kaart te zetten, het versterken van participatie ook van belang. Betrokkenheid en creativiteit zijn noodzakelijke ingrediënten voor het behouden en versterken van deze cultuurhistorische waarden. Een soort van cultuurburgerschap zou ik het willen noemen. Hier kom ik later op terug. Voorzitter, in deze nota staat het materieel erfgoed centraal, omdat dit vaak een wettelijke verplichting heeft. HAP vindt ook dat er blijvende aandacht gegeven moet worden aan cultuurlandschap, archeologie en monumentenzorg, om zo de cultuurhistorische waarde van de Haarlemmermeer te behouden. Maar immaterieel erfgoed is daarnaast voor de HAP ook van belang. Om dit cultureel geheugen te preserveren is volgens HAP het internet het medium bij uitstek. Dan een aantal opmerkingen, CQ-vragen over de ambitieniveaus. Goed dat sowieso voor niveau 2 gekozen wordt, gezien de economisch iets zwaardere tijden. Een niveau waar mijn fractie mee kan leven en waar geen extra budget wordt voor vrijgemaakt. Maar volgens HAP kunnen een aantal zaken uit niveau 3 ook bereikt worden met minimale middelen, zoals de functies die de hedendaagse nieuwe media ons bieden. Dan ten eerste de erfgoedleskist op pagina 36... voor het voortgezet onderwijs, die staat alleen in niveau 3, in ambitieniveau 3. Waarom staat deze niet in niveau 2? Mijn fractie ziet dit graag in ambitieniveau 2. Gemeentelijke website wordt vergelevend met levende beelden, staat op pagina 35. Een voorstel kan bijvoorbeeld zijn om een YouTube-wedstrijd te houden waar mensen, ook monumenteneigenaren, hun mooiste stukje cultuurlandschap of monument van de Haarlemmermeer kunnen laten zien en ze hier ook over laten praten. In plaats van een saai stukje tekst op de gemeentelijke website. Inventarisatie van monumenten en beeldbepalende panden die ontwikkeling van de polder markeren op pagina 28. Mijn voorstel zou dan zijn, zet bijvoorbeeld een digitale kaart van de polder op de website van de Haarlemmermeer. En laat inwoners zelf bepalen wat volgens hun beeldbepalende objecten zijn binnen de polder. En maak vervolgens hieruit een selectie. Daarnaast staat in ambitieniveau 3 om een aantrekkelijk boekje te realiseren met fiets- en wandelroutes. Dat staat op pagina 36. Hier geldt hetzelfde als mijn vorige punt. Naar onze mening hoeft dit niet gedrukt te worden, maar kan het ook op de website geplaatst worden. Zodat mensen dit kunnen bekijken en laat mensen zelf ook deze routes invullen. Bijvoorbeeld in een Google Maps of iets dergelijks. Zodat andere mensen hier weer kennis van kunnen nemen. Zo zet je erfgoed pas echt op de kaart.
Meneer Van Essen, ik wil vragen om af te ronden om wat tijd over te houden voor de tweede termijn.
Tot slot, voorzitter, nog een opmerking over de samenhang met ruimtelijk beleid. We lezen dat het college monumenten wil opnemen in de ruimtelijke ordening. Maar hoe werkt het andersom? Wat nu als een aanpassing in de ruimtelijke ordening nodig is om een monument in stand te houden of exploitabel te maken? Boerderij Den Burg, waar het college er uitstekend is in geslaagd om een monument in stand te houden door ruimtelijke en functionele inpassingen in een nieuw gebied, is een voorbeeld. Maar daartegenover bijvoorbeeld de Andreashoeve, de oudste hoeve van Haarlemmermeer, waar het vasthouden aan de vigerende bestemmingsplannen tegenhoudt dat er ontwikkeld kan worden en daarmee middelen worden vrijgemaakt voor herstel van het monument. We horen u graag hoe u hiermee omgaat. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Dijk van Forza.
Ja, dank u, voorzitter. Forza is een voorstander van het verstevigen van de culturele en economische aantrekkingskracht van Haarlemmermeer. Het behoud en onderhoud van ons cultureel erfgoed is een onderdeel van goed rentmeesterschap van de gemeente. We zijn blij dat het college dit ook erkent. Met de nota erfgoed op de kaart wordt een belangrijke stap gezet in de continuïteit in de zorg voor het erfgoed dat de gemeente rijk is. Mijn fractie waardeert het dat het college verder wil gaan dan de wettelijke verplichtingen en uitvoering gaat geven aan ambitieniveau 2. Wat ons niet duidelijk is geworden waar men nou specifiek voor 2 is gekozen en niet voor ambitieniveau 3. Graag zouden we van de wethouder de overwegingen horen. De voorkeur van de fractie gaat uit naar ambitieniveau 3, omdat het behoud van ons cultureel erfgoed ons veel waard is en we hiermee ons ook op de kaart kunnen zetten en kunnen onderscheiden als gemeente. We zijn ook benieuwd hoe andere partijen hierover denken. Ten aanzien van de adviseurs van de erfgoedcommissie, die door de raad wordt benoemd, vinden wij dat de raad, voordat zij tot stemming overgaat, zich ook zicht moeten hebben op minimaal de cv en de motivatie van de kandidaten. Het gebeurt ons inziens te vaak dat de raad mensen benoemt in commissies zonder enig idee te hebben van wie ze nou eigenlijk zijn, waarom ze het willen doen, en wij vinden dat het eigenlijk niet kan. Om het cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord onder een groot publiek meer bekendheid te geven en het historisch besef van de inwoners te vergroten, pleit onze fractie ervoor om een kanon van Haarlemmermeer te ontwikkelen en deze aan alle onderwijsinstellingen en nieuwe bewoners in de gemeente aan te bieden. Binnen deze kanon kan ruimschoots aandacht worden geschonken aan de geschiedenis van de Haarlemmermeer en haar talrijke monumenten om op zo'n manier dat er een goede balans ontstaat tussen het materiële en immateriële erfgoed. Een dergelijke kanon verstevigt ook de onderlinge cohesie en versterkt de emotionele binding met de gemeente. Dat is mijn bijdrage.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Mevrouw Abbas van D66, alstublieft.
Ja, dank u wel. Dit is de eerste samenhangende erfgoednota van de gemeente Haarlemmermeer, heb ik begrepen. Dat is mooi. Het verbaast me trouwens ook. Eerst dacht ik dat toen er niet stond onder historie, dat kan niet waar zijn, daar is iemand gewoon vergeten historie onder te zetten. Maar het was wel waar. De erfgoednota die ordent wat er op dit gebied gaande is en geeft nadere invulling aan wettelijk bepaalde taken die we hebben, lezen wij. Ik zal de discussie verlevendigen met een aantal prikkelende vragen waarvan ik denk, God, daar vind ik niet onmiddellijk het antwoord op in deze nota. Zoals bijvoorbeeld, hoe hebben we die wettelijke taken tot nu toe vervuld zonder een samenhangende erfgoednota? En hoe hebben we planmatig het behoud van het erfgoed gemanaged? Anders dan ad hoc, want als die erfgoednota er niet was, dan moet ik aannemen dat we tot nu toe ad hoc hebben beheerd. En is dat goed gelukt? Ik heb het idee dat het hier en daar wel goed gelukt is en gaan we dat nu beter planmatig aanpakken. Wat gaan we dus beter doen nu dan wat we daarvoor hebben gedaan? Dat zou een groot rendement kunnen opleveren. Hoe gaan we invloed uitoefenen op het behoud van erfgoed wanneer belangrijke monumenten met erfgoedbetekenis in bijvoorbeeld particuliere handen zijn? Particulieren die niet de financiële ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente, omdat we dat geld daartoe niet hebben. En ook niet de financiële ondersteuning die ze graag zouden willen hebben. Dat zijn bijvoorbeeld voor 47 gemeentelijke monumenten. Ik weet niet precies welke dat zijn en hoeveel boerderijen daar bijvoorbeeld bij zitten. Ik lees in een nota dat de gemeente wel gaat bemiddelen. met andere financiers? En gaat dat bijvoorbeeld ook in die welkomstnota staan, waarvan ik lees dat die gemaakt gaat worden voor eigenaren en nieuwe inwoners die monumenten in hun bezit krijgen? Of valt dit onder het voornemen te digitaliseren? Als ik lees dat we geld gaan steken in het digitaliseren van een en ander op het gebied van erfgoed, valt dat daar dan ook onder? U legt een directe link naar de aankomende cultuurnota. Zien we het goed dat het de bedoeling is dat de cultuurnota en de erfgoednota elkaar gaan versterken, en kan het college dat aan de hand van een voorbeeld omschrijven? Het belang van het Haarlemmermeerse erfgoed om Haarlemmermeer economisch aantrekkelijk te maken en te houden is helder en duidelijk. Dat betekent dus dat het erfgoed ook toegankelijk gemaakt moet worden. Daarmee bedoelen we dat mensen wat weten, waarom en wanneer en hoe. Misschien dat we dat erfgoed zelfs op een bepaalde manier gaan vermarkten. En aan dagjesmensen binnen en buiten de polder, bijvoorbeeld ook aan dagjesmensen die van Schiphol komen en hier een aantal uren te besteden hebben. Heeft het college al eerste gedachten hoe je dat zou kunnen doen? Valt dat ook voor een deel onder wat de nota noemt digitaliseren monumentenbestand? Als digitaliseren slechts betekent archiveren ten einde bestemmingsplannen beter te kunnen rekening te kunnen houden in bestemmingsplannen, dan is dat voor city marketing doeleinden zeker niet genoeg. En we horen heel graag wat voor gedachten de wethouder hierbij heeft. De relatie dus tussen dit nieuwe samenhangende beleid en city marketing. Even kijken, een stukje scrollen. Een archeologische beleidskaart Haarlemmermeer als onderlegger voor bestemmingsplannen en vergunningverlening is een prima en een beschermende gedachte. Maar hoe gaat dat bijvoorbeeld voor ons raadsleden hier werken in de praktijk? Bijvoorbeeld bij het behandelen van stukken in de raadzaal. Komt er bij iedere majeure verandering van een bestemmingsplan een soort van onderlegger, een aparte vermelding of en hoe archeologische waarden zijn aangetroffen, in het geding zijn of er knelpunten zijn en hoe die opgelost gaan worden? Kunnen wij ervan uitgaan dat u die automatisch vermeldt als ze zich voordoen, of moeten wij daar specifiek aandacht voor vragen en research doen? Natuurlijk hebben wij raadsleden een voorkeur voor het eerste.
Abbas, ik wil vragen om af te ronden, want u bent al over uw spreektijd heen.
Was u dat? Ben ik al over mijn spreektijd heen? Bij de keuze voor scenario 2, heel kort, is het wegvallen van cultuurlandschap uit het erfgoedbeleid een pijnlijk punt voor ons. U geeft namelijk zelf aan dat de cultuurhistorische waardekaart van de provincie wellicht niet compleet is. En ik zou het waarderen wanneer u ons nu zou kunnen vertellen hoe we in dat spanningsveld toch bij keuze voor scenario 2 het cultuurlandschap voldoende kunnen beschermen.
Wel, volgens mijn lijst is de heer Den Butte van ChristenUnie SGP nu aan de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Dan zal ik die beurt maar gebruiken. Het was, ik vond het eigenlijk wel een leuk stuk om te lezen. In eerste instantie dacht ik, archeologie, wat moeten wij daarmee? We zijn nog niet zo oud, dat is altijd een meer geweest. Maar gaandeweg dat ik het stuk las, bleek dat er wel degelijk wat meer geschiedenis was als de ontpoldering van een meer. En dat er zelfs de grootste muntenschat ooit in de geschiedenis van Nederland hier gevonden is in de Haarlemmermeer. Wellicht ook een idee voor als we nog eens een keer een gat in de begroting hebben, om nog eens goed te gaan zoeken. Maar het stuk lezend, onze fractie was eigenlijk wel was wel blij met dit stuk, ook met de uitgangspunten, het evenwicht wat er ook in zit. Ja, er zijn drie ambitieniveaus. Het middelste is gekozen, misschien een compromis tussen aan de ene zijde van het mag eigenlijk niet te veel kosten, aan de andere zijde, maar we willen het ook wel graag bewaren. Dus wat dat betreft is het ons goed. We hebben wel een paar kleine vraagjes nog over over het verschillende onderwerpen op archeologie. Nou ja, we snappen nu dat het toch wel degelijk noodzaak is om ook die archeologische plekken te benoemen en te beschermen. We waren ook blij om te lezen dat er toch ook wel wordt gekeken naar de haalbaarheid van het een en ander, zodat je ook het niet probeert. Dat er toch ook een evenwicht moet zijn aan de ene kant bewaren en aan de andere kant ontwikkelen van gebieden. Wat ons nog verbaasde was, er wordt gekozen voor ambitieniveau 2. Een van de punten van ambitieniveau 3 is namelijk is dat het verhaal over de monumentencommissie. En wel over de salariering van, of de beloning van de leden van de erfgoedcommissie wordt gelijk getrokken aan die van de welstandcommissie. Dat is iets wat in ambitieniveau 3 staat vermeld, voor zover ik dat lees. Waarom is dat dan toch meegenomen? Ik wil daarmee niet zeggen dat ik het hier niet mee eens ben. Maar de kosten daarvan zijn 11.000 euro. Wat wellicht invloed heeft op het stukje wat mag het kosten. Is dat dan ook meegenomen, die kosten? Of zijn die door die wat vreemde plaatsing vervallen? En dan zou het betekenen dat we ineens 11.000 euro tekort schieten op dit dossier. Maar verder, zoals gezegd, wij vinden het een prima stuk en verwachten dat we hiermee een goede stap maken om de erfgoed te bewaren voor ons nageslacht. Dank u wel.
Dank u. En dan is nu aan de beurt aan mevrouw De Bree van Trots op Nederland Haarlemmeer en daarna de heer Tuning.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook Trots heeft met belangstelling het rapport gelezen dat inzicht geeft in het erfgoed in Haarlemmermeer. Wij delen het streven naar de versterking van culturele en economische aantrekkingskracht van de gemeente Haarlemmermeer. En zijn voor het behoud van het erfgoed in deze gemeente. Erfgoed is eigenlijk van iedereen en het is ook voor iedereen. Bijvoorbeeld een archeologische vondst, een monument, een molen, een museumcollectie, een gemaal zoals Krukius. Dat zijn tastbare getuigen van onze cultuur en onze geschiedenis. En het is dus belangrijk te streven naar een groter publiek dat in aanraking komt met dit cultureel erfgoed. En wij kunnen met erfgoed de geschiedenis tot leven brengen en op de kaart zetten. Er zijn historische resten in de omgeving en sporen in het landschap. En die zullen ongetwijfeld ieder een verhaal kunnen vertellen. Een verhaal dat ook op scholen kan worden verteld. Erfgoededucatie. Op die manier kan er genoten worden en gewaardeerd het cultureel erfgoed gewaardeerd worden. En ik heb nog eens even gekeken op de website en ik heb dus mogen constateren dat ook de provincie voorstander is van cultuur op de kaart zetten. Het verbindt namelijk city marketing, recreatie en toerisme. Daar zijn wij voorstander van. Wij zijn voorstander van het publiek te laten meegenieten van Open Monumentendag, Stellingmaand of de Orchideeënroute. We hebben een website en we willen graag dat het cultureel erfgoed ook via de website toegankelijk wordt gemaakt voor een ieder die daarin geïnteresseerd is. En tot slot wil ik eigenlijk zeggen dat wij ons erfgoed mogelijk kunnen inzetten op de Europese route van industrieel erfgoed. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Bree. Meneer Tuning GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, met al mijn collega's die voor me zijn geweest, wij zijn ook heel enthousiast over de nota die als bijlage bij het raadsvoorstel is meegestuurd. Het is een goede nota. Al het bestaande beleid is erin verwerkt. Er zijn goede voorbeelden gegeven. Er zijn SWOT-analyses gemaakt. En het is gewoon een goed doortimmerd verhaal met een beschreven pad van uitvoering. Ambitieus. Maar het raadsvoorstel wat daarop ligt, dat gaat op de rem staan. Het raadsvoorstel dat zegt heel bewust, u moet het stuk wel vaststellen, maar we gaan een aantal dingen niet doen. En daar raken wij door in verwarring. Want waar blijft nou een deel van de nota? En ik licht één voorbeeld er heel expliciet uit, omdat dat heel belangrijk is voor ons. Cultuur, historisch landschap. Dat laten wij nu zitten. En juist in een fase waarin wij een eigen structuurvisie en een visie op toekomstige ontwikkelingen aan het maken zijn, hebben we ook dringend behoefte aan die eigen gemeentelijke integrale visie op dat cultuurlandschap. Dus, portefeuillehouder, leg ons nou eens uit hoe wij als raad deze nota vaststellen, maar een aantal dingen dus heel bewust niet gaan doen. En wat gebeurt daar dan mee? Is het voor nu, om een financiële afweging geweest? Hoe borgen wij dat er toch mee aan de slag wordt gegaan? En ik heb al diverse wensen van diverse collega's gehoord om elementen toch te gaan doen. Hoe kijkt u daar nou tegenaan? Onze verwarring zit hem erin. De nota willen we graag als zodanig vaststellen. Maar dat raadsvoorstel, ja, daar hebben wij moeite mee, omdat dat een aantal dingen laat zitten. Ik heb ook een aantal specifiekere vragen. Wat is bijvoorbeeld de mening van de monumentencommissie geweest over dit stuk? En ook over het raadsvoorstel. De subsidieverordening die komt nog. Daar zit een hele goede voorschot, neemt u daarop die discussie. Maar maken wij met het vaststellen van die nota daar nu ook impliciet keuzes in? Want op bladzijde 25 worden een heel lijstje van te verwachten veranderingen in die verordening zeg maar genoemd. Alleen, ja, er komt nog een apart voorstel voor, maar met het vaststellen van deze nota stemmen we dan impliciet in met een fonds. Stemmen we dan impliciet in met flexibele plafonds? Zo ja, dan zouden we daar nog wel eens verder over willen bomen wat u daar dan precies mee bedoelt. Of komt dat nog en hebben we allemaal de handen vrij om daar op dat moment wat van te vinden? Archeologiebeleid, komt ook een verordening voor. Wanneer mogen wij dat verwachten? Maar dat zijn wat specifiekere vragen. Het gaat om de nota, willen we graag vaststellen. De borging, met name in de structuurvisie van het cultuurlandschap, dat ontbreekt echter bij het besluit wat ons nu voorgelegd wordt. En hoe moeten wij dat duiden? Want als dat zo is, dan overwegen wij een amendement in te dienen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tuning. De heer Klabbers van het CDA en daarna tot slot de heer Vonk van de PvdA.
De CDA-fractie is verheugd over het initiatief van het college om met een nota erfgoed te komen. Nou, meerdere partijen hebben dat aangegeven en het CDA sluit zich daarbij aan. Cultureel erfgoed heeft immers onze warme belangstelling. Nog onlangs in 2008 heeft de CDA Tweede Kamerfractie uit de toenmalige meevallen van het kabinet 50 miljoen euro geïnvesteerd in cultureel en industrieel erfgoed, in totaal in 28 projecten. Cultureel erfgoed is ons zeer waardevol. Wanneer het op een juiste manier wordt toegepast, zijn er vele mogelijkheden en kansen. Het toont de vele facetten van ons rijke verleden, is een kennisbron voor geschiedenisonderwijs, geeft een impuls aan de recreatieve en toeristische sector en tenslotte versterkt het de ruimtelijke kwaliteit. Graag geven wij complimenten aan de opstellers van de lijvige nota erfgoed op de kaart. Het geeft een uitgebreid en integraal overzicht van het culturele erfgoed in onze nog relatief jonge gemeente, op zowel materieel als immaterieel gebied. Het CDA staat achter het streven om culturele en economische aantrekkingskracht meer met elkaar te verbinden. Als voorbeeld van hoe om te gaan met cultureel erfgoed staat in de nota boerderij Den Burg genoemd. Deze boerderij wordt gerenoveerd en zal aan de rand van het bedrijventerrein in Hoofddorp een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van de Haarlemmermeer. En daar kan onze fractie zich helemaal in vinden. Ook de keuze voor scenario 2, net iets meer doen dan strikt wettelijk, kan de goedkeuring van onze fractie dragen. En dat zeker gezien het feit dat dit zonder extra middelen kan. Wat de CDA-fractie mist in de nota is een paragraaf over religieus erfgoed. Niet alle kerken zijn monumenten, maar de kerken zijn wel speciale en beeldbepalende gebouwen in de vele kernen van onze gemeente. Een aantal kerken zijn monument, zoals bijvoorbeeld de Nederlands Hervormde Kerk in Hoevenep. En weer andere zijn dat niet. De voormalige kerk in Leinden bijvoorbeeld wordt als kantoorpand gebruikt en is op prachtige wijze gerenoveerd. Deze laatste groep, dus kerken die nu geen monument zijn, zou wat ons betreft, ook als ze niet meer als kerkgebouw kunnen functioneren, van buiten hetzelfde, maar in ieder geval herkenbaar moeten blijven. Graag horen wij de gedachten van de portefeuillehouder hierover. Hoe ziet hij de rol van de gemeente hierin? Na het bestuderen van de rest van de nota heeft de CDA-fractie nog 3 vragen en ik wil nog even kort ingaan om een reactie geven op de HAP. Bij hoofdstuk 2, stand van zaak, is een sterkte-zwakte-analyse opgenomen. Op pagina 13 staat bij 2.2 archeologie: initiatiefnemers voor bodemverstorende activiteiten zijn verplicht om vol onderzoek te doen. Wat houdt dit nou precies in en kunt u een indicatie geven van de kosten die hiermee gepaard gaan? Vanaf welk bedrag bijvoorbeeld gaat de gemeente bijstringen, zoals daar staat vermeld? Tweede vraag is monumentenzorg, pagina 14. Zicht op de precieze onderhoudsstaat van alle gebouwde monumenten ontbreekt. De VVD-fractie heeft daar ook iets over gezegd. Mijn vraag is, op welke termijn denkt de portefeuillehouder dit te hebben ingelopen? Kan dat in 1 collegeperiode of zijn er wellicht, omdat het veel is, meerdere periodes voor nodig? Graag even een reactie. Mijn derde vraag. Op 7 februari aanstaande is er een landelijk symposium in Utrecht over maatschappelijke stages in de erfgoedsector, georganiseerd door Erfgoed Nederland. Graag horen wij hoe de portefeuillehouder hier tegenover staat wat betreft Haarlemmermeer. En of hij bereid is om eens te kijken of voor onze gemeente ook mogelijkheden zijn bij deze koppeling. Ik sluit af met de reactie op de HAP. Hun suggestie om internet meer te betrekken bij dit onderwerp onderschrijven wij van harte. Wij zouden er zelfs nog een stukje social media aan willen toevoegen. Dit doet recht aan de participatie en dat willen wij graag steunen. Graag een reactie van de portefeuille hoe hij hierover denkt. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Klappers, dank u wel. De heer Vonk, PvdA.
Voorzitter, als je als laatste het woord voert, dan kan je compact formuleren, want de meeste dingen die zijn al gezegd. Voor ons ligt de nota, die gaat over cultureel erfgoed. Allereerst om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Dat is natuurlijk altijd goed dat we dat willen. En ten tweede om een impuls voor het bestaande erfgoed te geven. Dat is belangrijk, cultureel erfgoed in stand houden. Dat staat voor de identiteit en ook de authenticiteit van de gemeente Haarlemmermeer. Authenticiteit is iets wat niet vanzelf ontstaat, maar dat moet je maken en dat moet je koesteren en vasthouden. Dat zien we dan ook graag gebeuren. De Geniedijk wordt genoemd als een van de elementen in dit, belangrijke elementen in dit dossier. Maar het in stand houden geldt, net zoals meneer Tuning al aangaf, voor het cultuurlandschap natuurlijk ook heel in belangrijke mate voor het polderpatroon en met de sloten en de maatvoering van die weilanden of de akkers die er zijn. Heel belangrijk, want wat we zien is dat dat wel steeds meer doorsneden en aangetast wordt door HSL's, hoogspanningsleidingen en weet ik wat meer. Het is belangrijk om daar aandacht aan te geven en dat toch gewoon in orde te brengen. Ook als dat wellicht niet onder ambitieniveau 2 zou vallen. Verder kunnen wij goed leven met ambitieniveau 2. Een balans tussen wel aandacht voor het onderwerp, maar ook niet te veel. Eén ding wil ik nog even aanstippen, en daar hebben we het er wat weinig over gehad. Dat is het immateriële erfgoed. Immateriële erfgoed wordt genoemd en er wordt eigenlijk een kort alineaatje aangeweid. En ook in de nota zelf zie je op bladzij 6 een klein schemaatje staan waarbij de twee dingen zijn. Heel erg belangrijk en kenmerkend voor Haarlemmermeer vindt onze fractie de dynamiek die hier heerst. En eigenlijk zou je dat als een soort immaterieel erfgoed moeten opnemen. De dynamiek van verandering die hier is, die is belangrijk. Stilstand is achteruitgang en die dynamiek is juist een kenmerk van Haarlemmermeer. Dus juist daarop zouden wij eigenlijk graag de nadruk willen leggen. Juist het karakter van behouden van het goede en mooie dingen toevoegen, dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Verder nog aandacht voor het groene erfgoed, monumentale bomen, ook verschrikkelijk belangrijk om te behouden. Vraag nog, er wordt op de eerste bladzijde van van het raadsvoorstel gesproken dat de kosten slechts 5000 euro eenmalig zijn en 8400 jaarlijks. Een beetje onduidelijk vind ik dat als financiële verantwoording. Verder staat er dat het binnen de reguliere budgetten staat. Maar dat moet gewoon zijn dat er nog kosten verstopt zijn, onder andere dingen. Het schrijven van een nota van 100 bladzijden, dat doe je niet binnen dit soort budgetten. Dat kost veel meer. Dus hoe zit dat? Hoe is dat nou precies in elkaar gezet? Dat zouden we wel graag wat helderder verklaard willen zien. Nou, ik wil daar maar even bij afsluiten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vonk. Ik constateer dat de sociale rechts Haarlemmermeer niet deelneemt aan de discussie. En met die constatering geef ik de portefeuillehouder het woord voor zijn eerste termijn.
Ja, meneer voorzitter, dank u wel. Ik ga proberen om zoveel mogelijk alle vragen te beantwoorden. De VVD begon eigenlijk, en dank overigens voor alle complimenten. Er is denk ik ook hard aan gewerkt aan deze nota en ook een behoorlijke periode. Klopt dat, en dat heeft u ook op de pagina 1 van de nota kunnen zien, dat wellicht ook nog niet alle ambities die wij hebben als het gaat om cultuur, maar dan in de volle breedte van wat er in de Haarlemmermeer speelt. hebben kunnen meenemen. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat het nieuwe cultuurbeleid, zoals we dat willen gaan vormgeven als college, dat we daar nog mee bezig zijn. Maar dat een deel van deze nota ook niet kon wachten, simpelweg omdat er een aantal wettelijke verplichtingen zijn waaraan wij moeten voldoen. En dat betekent ook dat voor een heel groot deel deze nota in samenspraak met de afdeling ruimtelijke ordening is samengesteld. Omdat bij het samenstellen van bestemmingsplannen, maar daar kom ik zo ook nog even, natuurlijk ook cultuurlandschappelijke elementen een rol spelen. Dat betekent aan de andere kant dat je het werk wat er al was gedaan wel in deze nota hebben willen presenteren. Omdat we wel denken dat met het bestaande niveau wat wij hadden, we in ieder geval wel een slag zouden kunnen maken met het huidige budget. Maar daar kom ik zo nog even op, ook als het gaat om al dan niet onderuitputting van het totale budget. Een van de punten is het zicht op wat wij nou eigenlijk in de Haarlemmermeer hebben. En dat is een inhaalslag die echt heel snel gemaakt moet worden op het gebied van digitalisering. Daar begint het natuurlijk mee. Vooral ook, want als je kijkt naar hoe de kostontwikkeling van monumenten is. Heel veel monumenten zijn niet in ons bezit, zijn in particuliere eigendom. Een aantal wel. Of wordt in ieder geval gevraagd om een bijdrage te leveren. We hebben geen potjes. We reserveren niet in de Haarlemmermeer voor toekomstige kosten. Maar je kunt natuurlijk op basis van een goede registratie wel zaken op je af zien komen. Nou, goed voorbeeld van hoe je dan zou kunnen werken is maatwerk. Neem Den Burg. Dat is denk ik een mooi voorbeeld waar we toch denk ik met een maatwerkoplossing proberen om iets overeind te houden. Maar soms kan het ook zo zijn dat een gemeentelijk monument wel degelijk op de rol staat om over 2 of 3 jaar grootschalig te worden aangepakt. Nou, dan moet je dat door goede digitalisering kun je dat zien aankomen. Dan kun je dan met elkaar afspraken maken over hoe je denkt dat tegen die tijd te gaan financieren. En dat betekent dus dat het onderhoudstuk wat we ook hebben beschreven, wat ons betreft een heel belangrijke wordt. Want je wil toch liever voorkomen dat je grootschalig gaat restaureren. Want we hebben ook in gemeentelijk bezit nog een Louisianenhoef is bijvoorbeeld ook zo'n boerderij. Ja, daar wordt nu niemand verhuurd. Daar zou eigenlijk grootschalig moeten worden opgeknapt. En daar moet je wel met elkaar afspraken over maken. En ook budget voorzien te regelen om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar het begint natuurlijk wel, meten is weten, dat je het ook goed weet en ook weet waar het staat. Dat je dan zo'n digitaal bestand ook voor andere doeleinden kan gebruiken. Transparant maken op internet, die meningen deel ik absoluut. Een aantal partijen hebben er ook opmerkingen over gemaakt. Ik ben het ook helemaal eens met de HAP als het gaat om het versterken van de participatie. We hebben dat in ieder geval ook proberen aan te geven in de nota onder informatiebron, inspiratiebron. Waarbij bewustwording en waardering van je eigen omgeving een heel belangrijk onderdeel is van het cultureel erfgoed. Wij hebben daar ook, dat is ook de relatie tussen city marketing en bijvoorbeeld recreatie. Daar heeft het ook heel erg mee te maken, omdat wij geloven dat op het moment dat je die verbindt en de mensen ervaren wat wij in de Haarlemmermeer hebben, dat dat veel waardevoller is dan dat wij het conserveren en er helemaal niks mee doen. Dus dat je die verbinding probeert te zoeken voor zover dat mogelijk is. Ik denk dat dat inderdaad, ben ik met de HAP eens, een versterkend participatief element kan hebben. Het immaterieel erfgoed, daar hebben we ook wat over gezegd. Daar is natuurlijk, we hebben museumbeleid, we hebben nog een aantal zaken, maar daar moet wel het nodige ook aan gaan gebeuren. En met het nieuwe cultuurbeleid zullen wij ook daar hernieuwde uitspraken over gaan doen. Uiteraard in samenspraak ook met desbetreffende organisaties. De HAP heeft een aantal zaken opgenoemd, die de leskist en allerlei andere zaken. Kijk, we hebben waarom ambitieniveau 2 gekozen. In de afgelopen jaren is het budget nooit uitgenut geweest. Er bleef altijd toch een kleine, denk ik zo, tussen de 50.000 en 70.000 euro van over. Dat heeft mij in ieder geval toegebracht om te zeggen, nou, dan kunnen we het ambitieniveau binnen hetzelfde budget gaan ophogen. En kijken of we maatregelen kunnen nemen om te stimuleren dat dingen wel gebeuren. Want dat is denk ik de rol van de overheid. Ik neem aan dat u hier niet een pleidooi heeft om alle particuliere eigendommen te gaan restaureren en opknappen. Dat betekent dat als u in de nota heeft u kunnen lezen dat er een procesmanager binnen dat proces met name ook die rol gaat krijgen. Dus naast de digitalisering. En we ook, en dat is ook een hele belangrijke, want heel veel van de particulieren die haperen al bij het feit dat het eerste onderzoek toch een aantal duizenden euro's kost om je monument op een goede manier te laten onderzoeken. En dat we nu juist ook met dit stuk dat deel ook subsidiabel maken. En dat is denk ik in ieder geval ook weer een reden voor een aantal mensen om toch die eerste stap te zetten. En samen met die gemeente op zoek te gaan van hoe je dat mogelijk zou kunnen maken. Ik deel absoluut de mening van de partijen die hebben gezegd van ja, zou je dan ook ruimtelijke ordening kunnen gebruiken als instrument. Hè? In plaats van dat je zeg maar nu Het erfgoed bepalend laat zijn voor de ruimtelijke ordening, dat je het ook andersom gebruikt, zoals een voorbeeld van Den Burg. Nou, voor zover daar ruimte is, ik denk wel dat je dat altijd met elkaar even goed moet afstemmen of dat ook gedragen wordt en de ontwikkelingen die je dan teweeg brengt. En als het recht doet aan wat je eigenlijk wil bereiken, namelijk het behouden van cultureel erfgoed, dan moeten we dat zeker doen. Ten aanzien van alle taken over digitale kaarten en dat soort zaken meer, daar maak ik wel een voorbehoud om. Want als u goed kijkt naar de capaciteit en het aantal mensen, FTE's, wat we hebben in deze sector, dan is dat natuurlijk niet al te breed bemeten. En om de taken, de wettelijke taken en alles wat we hier doen, want een van de zaken die natuurlijk wel aan de hand is, is dat ook de monumentencommissie heet straks geen monumentencommissie meer, maar erfgoedcommissie. En ik denk dat daar hele deskundige mensen in zitten, laat ik dat vooropstellen op dit moment, die heel conscientieus en serieus bezig zijn met hun werk. Sterker nog, ik hoop eigenlijk dat ze op basis van deze nota nog een stap verder kunnen gaan. En dat er bij wijze van spreken de ambitie van de gemeente Haarlemmermeer alleen maar aan het toenemen is. Belangrijk is wel dat je zeg maar in die commissie een goede samenstelling krijgt. Nou, neem maar bijvoorbeeld het onderdeel archeologie, wettelijke taak. Moeten wij zeg maar ook bij bestemmingsplannen meewegen. Moet je ook allerlei zaken in kaart gebracht hebben. Dat wij natuurlijk ons eerst focussen op die wettelijke taak, maar van mening zijn dat we binnen de begroting en het geld wat we hebben en met de mensen die we hebben er toch nog een stapje extra op kunnen zetten. Betekent dat dan dat al die zaken die u net noemde niet uitgevoerd kunnen worden? Nou, dat denk ik namelijk niet, want het hoeft natuurlijk niet allemaal uit dat potje en hier te komen. Want we hebben ook onderwijs, we hebben ook city marketing, we hebben ook allerlei andere plekken waar ditzelfde onderwerp terug kan komen. We moeten vooral, denk ik, de integraliteit ook binnen dit gemeentehuis en deze nota gebruiken om op een aantal andere plekken de awareness van het feit dat het belangrijk is dat je een stukje van je geschiedenis gebruikt om ook naar de toekomst te kijken, dat je dat op een goede manier borgt. Dus wat mij betreft betekent juist deze nota ook voor andere beleidsterreinen dat je daar eens positief over kan meedenken. En
om af te ronden, gezien de tijd.
Ik heb even aan de klok gekeken, maar we hebben drie kwartier bezig geweest om allerlei vragen te stellen. Als u van mij verwacht dat ik in 3 minuten die antwoorden moet geven, wordt dat heel erg lastig. En ik kan u zeggen dat ik wel op de meeste vragen antwoord zou kunnen formuleren. Ja. Mag ik mijn zin afmaken? Of?
Ja, u mag uw zin afmaken. Maar ik ben ook een beetje streng ook om de fracties in de tweede termijn ook nog gelegenheid te geven. En dan kunt u, als de vragen niet beantwoord zijn, in de tweede termijn meenemen.
Om bijvoorbeeld te geven, er wordt op dit moment bijvoorbeeld in het kader van cultureel erfgoed in Haarlemmermeer ook een route ontwikkeld die hier niet in staat, maar die wel ontwikkeld wordt, maar die natuurlijk wel de basis van dit stuk gebruikt. Dus ruimtelijke ordening ook gebruiken? Ja, absoluut mee eens. Nou, waarom geen 2 en geen 3 heb ik net over aangegeven dat dat ook, vind ik, ingegeven is in de tijd waarin we zitten. We ook niet de indruk moeten wekken dat wij onbeperkt alles kunnen uitgeven. Maar ik denk dat terecht door de VVD is geconstateerd dat ik in deze noten wel degelijk een tipje heb aangegeven dat als het daar waar het kan, wij zeker het ambitieniveau hoger zullen leggen dan we nu doen. Nou, D66 heeft vragen over het managen van het erfgoed. Nou, daar heb ik geprobeerd om in zijn algemeenheid wat over te zeggen. Over de angst over de cultuurlandschappen, die deel ik niet helemaal. Want juist deze nota probeert die drie bij elkaar in verband te brengen. Wellicht dat er in ambitieniveau 3 een aantal zaken zijn opgesomd die heel nadrukkelijk aangeven dat we als we extra kosten maken een aantal zaken zouden kunnen doen. Maar er staat ook heel nadrukkelijk aangegeven dat juist cultuurlandschappen een dynamisch onderdeel is van deze nota. En dat bijvoorbeeld bij het tot stand komen van bestemmingsplannen dat ook wel degelijk een input is om te komen tot een keuze. Hè, een keuze die je maakt in een bestemmingsplan of je al dan niet daar afbreuk aan zou willen doen.
Interrupt van de heer Tuning GroenLinks.
Helemaal eens met wat u zegt. Alleen er staat bij ambitieniveau 2 helemaal bovenaan cultuurlandschap weglaten uit het erfgoedbeleid. En dat is wel een staartje. In de teksten wordt het anders verwoord. Alleen de keuze die u maakt is heel expliciet.
Portfeuillehouder.
Nee. Ja, dat maakt niet uit. Het gaat niet van mijn tijd af, hè, dat u op mijn knopje drukt. Maar wat ook in de nota staat, is dat er wel degelijk een inventarisatie is van cultuurlandschappen, een provinciale inventarisatie, dat die als basis dient en dynamisch is. Wat bedoeld is in ambitieniveau 2 is dat we dus een zeg maar zelfstandig proces gaan opzetten om daar nog eens overheen in cultuurlandschappen nader onderzoek te gaan doen. Dat wordt hier niet voorgesteld. Maar het is zeker niet zo dat u met... want wat u, als u naar de besluitvorming kijkt, dan neemt u het besluit om zeg maar met ambitie niveau 2 verder te gaan. Maar als u naar de beleidsvoornemens kijkt die ook in dit stuk staan genoemd, onder andere ook onder de cultuurlandschappen, dan is het zeker niet zo dat wij er niets mee gaan doen. Het enige verschil is in ambitie niveau 2 en 3... Maar dan dat kost het veel tijd dat ik het allemaal bij moet halen, is dat er aanvullende activiteiten zullen worden verricht die heel specifiek alleen gaan op de cultuurlandschappen. Even kijken. De beloning van de erfgoedcommissie. Ja, ik vind dat wij geen onderscheid moeten maken. En wat wij doen is een gelijktrekking, dat is een vraag van de ChristenUnie, met de welstandscommissie. Dus ik vind dat eigenlijk niet meer dan terecht. Het is dus ook geen... bezuiniging zal ik maar zeggen dat we van 7 naar 5 zijn gegaan. Maar we hebben juist ook geprobeerd om daar een gelijkheid in te krijgen. En u ziet dat ook in de nota wordt genoemd dat wij het van belang vinden dat die twee clubs ook zo nu dan met elkaar overleg plegen. Te meer ook omdat het advies van de erfgoedcommissie zwaarwegender zal zijn. Gelet ook op de verschillende taken die ze hebben dan in het verleden.
Interrupt van de heer Den Butter, Christine SGP.
Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik ben het wel mee eens dat dat gelijk getrokken wordt. En het gaat er maar om dat, als je nou goed kijkt, dat we zeggen we doen ambitie niveau 2. En daarin staat in datzelfde staatje waar meneer Tiening zojuist naar verwees, staat dat terugbrengen staat erin. Maar die beloning, die staat dan in ambitie niveau 3. En ik wil wel graag helder hebben, en dat is dan nu bij de notulen vastgesteld, dat dat dan ook in ambitie niveau 2 plaats zou vinden. Want anders dan zijn we daar niet duidelijk
over. Zit in de begroting opgenomen. Dus wordt gedekt binnen dat bedrag wat hier staat genoemd. Ten aanzien van het religieus erfgoed. Nou, in de monumentenverordening die u nu heeft, wat straks een erfgoedverordening gaat worden, daar is heel expliciet al in opgenomen dat wettelijk, landelijk is het ouder dan 50 jaar. En als ik het goed citeer uit die verordening, hebben wij die grens niet opgenomen. Dat betekent sowieso dat wij, als het gaat om beeldbepalende beschermde stadsgezichten of gebouwen die op enige wijze van betekenis zijn, je niet nodig hebt om religieus erfgoed te gaan benoemen. Ieder gebouw wat daarvoor in aanmerking komt, dat biedt in principe de mogelijkheid, de huidige monumentenverordening, en dat zal in de erfgoedverordening straks niet veranderen, dat biedt de mogelijkheid om daar wat van te vinden. En dat doen we dan ook als het nodig is. Maatschappelijke stages, nou, dat lijkt me alleen maar prima als je zinvol daarmee bezig kunt zijn, dus dat lijkt me allemaal prima. Ten aanzien van de dynamiek van de Haarlemmermeer, et cetera, en social media en al die andere vragen. Ja, daar ben ik het op zich mee eens. Ik vind alleen niet dat op basis van het budget wat in deze nota zit en de capaciteit die we hebben, dat dat allemaal vanuit deze koker zou moeten worden gefinancierd en geïnitieerd. Ik vind wel dat als je kijkt naar hoe wij omgaan met de hele marketing, zal ik maar zeggen, van de gemeente Haarlemmermeer, als het gaat om de hele communicatie, met alles wat wij doen, dat het belangrijk is dat we daar dit soort zaken in terug laten komen. En nou ja, als u kijkt naar bijvoorbeeld de beelden van de Haarlemmermeer die we op dit moment gebruiken, dan ziet u denk ik heel veel ook terugkomen van het cultureel erfgoed van de gemeente Haarlemmermeer.
Dank u voor uw uitgebreide en heldere beantwoording. Gezien de tijd zal ik de fracties die de tijd over hebben het eerst aan het woord laten. Dat is te beginnen de VVD, dan Forza en dan GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zie dat er wat spanning op de tijd staat, dus ik zal proberen het kort te houden. De wethouder geeft aan dat door middel van digitalisering er inzicht verkregen moet gaan worden voor wat betreft zeg maar de onderhouds- en renovatiestand, om het zo maar te zeggen. De wethouder geeft daarbij ook aan dat er veel particulieren zijn die monumentale panden bezitten. En de vraag is dan, gaan we dat vrijblijvend doen of gaan we dat verplichten, gaan we het afdwingen dat die mensen zich daaraan meedoen. En als we dat willen verplichten, hoe gaan we dat dan afdwingen? Verder wil ik heel even reageren op het CDA met de opmerking religieuze monumenten moeten daar nog iets apart voor doen. De VVD is van mening dat je geen onderscheid moet maken tussen monumentale panden van religieuze aard of gewone normale monumentale panden. En ik zou dan ook zeggen dat dat binnen deze nota gewoon zou moeten passen en dat we daar niet iets apart voor moeten opnemen. En dat was eigenlijk de enige opmerking die ik verder nog had.
Dank u wel, de heer Van Dijk, Voortza.
Ja, dank u, voorzitter. De vraag over de adviseurs van de erfgoedcommissie, als die door de raad worden benoemd, kunnen wij dan iets meer krijgen dan alleen maar een naam? En als het gaat om de kanon, ben ik wel erg benieuwd naar wat de wethouder vindt van een kanon van de Haarlemmermeer. Of dat dit past in dit kader. Bedankt.
Dank u. Meneer Tuning, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ook de portefeuillehouder bedankt voor alle beantwoordingen. Ik heb wel twee dingetjes dan nog. Hoe krijgen wij nou als raad, wat u zei, kijk, het ambitieniveau 2 stellen we dan vast. Maar dat neemt niet weg dat we ook dingen en elementen uit ambitieniveau 3 toch doen. Er zijn verschillende beleidsvelden voor met andere potjes. In RO doen we een aantal dingen. Hoe krijgen wij nou zicht op wat in de nota staat, op een bepaalde manier uitgevoerd gaat worden en wat dan expliciet niet? Want daar zit volgens mij de kneep van het staatje op bladzijde 2 van het raadsvoorstel is heel sec. Alleen de uitvoering van de nota, die is diverser dan het staatje doet vermoeden. En daar willen we graag zicht op hebben. Als u dat op de een of andere manier inzichtelijk kan maken voor ons, zou dat ons zeer welkom zijn. Tweede vraag die ik heb, want u heeft het wel even genoemd, dat met dit besluit, het vaststellen van de nota, ook iets gezegd wordt over de subsidieverordening. Daar heb ik er toch een paar vragen over, want op bladzijde 25 staan 6 expliciete punten genoemd van mogelijke wijzigingen van die verordening. Krijgen we daar nou een aparte discussie over? Of zegt u dan tegen die tijd van ja, maar dat heeft u met deze nota al vastgesteld? Want dan hebben we daar helemaal nog geen debat over gehad. En dat hoeft misschien ook niet, als die dan maar gevoerd kan worden.
Dank u wel. De heer Den Butter heeft een heel klein minuutje. Daar mag ik gebruik van maken. Daarna mevrouw De Bree, de heer Klarbers en de heer Vonk. Allemaal een heel klein, kort minuutje.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen aanvullende vragen, dus mijn minuutje krijgt u terug.
Mevrouw De Bree.
Insgelijks.
Klarbers van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder over maatschappelijke stage en onderzoeken naar de mogelijkheden van dat hij daar enthousiast over is. En het delen van de gedachten over het religieuze erfgoed en het conserveren daarvan. Ook de VVD-fractie geeft hiervoor zijn steun en dat doet ons deugd. Graag wil ik nog wel een antwoord over het inlopen van de onderhoudsstaat van alle gebouwen zoals ik in eerste termijn had gesteld. En ten tweede over de lasten voor de burgers die kunnen ontstaan bij bodemverstorende activiteiten, dat ze verplicht zijn om vol onderzoek te doen. Om welke bedragen gaat het hiervoor? Dank u wel.
Alright, heldere vraag. De heer Vonk, en daarna zie ik in uit mijn ooghoek nog een half minuut voor de hap. Die wil ik ook de tijd gunnen om 30 seconden iets te zeggen.
Voorzitter, voor ons is nog niet helemaal duidelijk hoe dit nou financieel in elkaar zit. Het gaat gewoon uit een heleboel verschillende budgetten en potjes. Er wordt ergens 5000 euro genoemd, maar waar gaat dat dan over? Voor ons is dat niet duidelijk beantwoord. Zeker ook niet als de portefeuillehouder nog zegt dat het budget 60.000, 70.000 euro per jaar niet uitgeput is. Wat kunnen we daar niet een mooi overzicht of zoiets van krijgen? Dus een beetje duidelijk in kaart te brengen.
Wel, de heer Van Essen.
Ja, dank u wel. Allereerst dank voor de antwoorden van de wethouder. Ik heb nog twee kleine puntjes. Misschien is het wel een keer interessant om over city marketing, internet en aanliggende zaken te praten in een andere sitting. Lijkt mij een heel goed idee. Daarnaast was er nog even de benoemde geldkwestie door D66 en het college. Volgens mijn fractie is het niet alleen een geldkwestie, maar ook een kenniskwestie van moment.
Ik zie een interview van de heer Klarbers van het CDA.
Ja, ik deel die suggestie. Dat wil ik ook gelijk laten weten dat CDA die suggestie voor een sessie apart, om daar nog eens een keer dieper over door te spreken, graag wil steunen.
Van Akte, de heer Van Essen. Laatste zin.
Dat het niet alleen een geldkwestie is, maar ook een kenniskwestie van monumenteigenaren. Dus hoe ze de gang naar het raadhuis kunnen vinden en de bijbehorende papiermolen. En dat was het. Dank u.
De portefeuillehouder.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ten aanzien van de financiën, ik denk dat het wel helder hier staat, want het is zoals het is. Er is een budget. Op pagina 3 ziet u dat onderaan staan. En daarbinnen wordt dit gefinancierd. En als ik zeg dat een deel niet is uitgenut, dat heeft dat voor een deel te maken dat er geen aanvragen zijn binnengekomen. Het geld niet is uitgegeven. En het schrijven van deze nota is binnen het werkprogramma van de desbetreffende afdeling cultuur netjes gewoon gebudgeteerd. Dus daar is niks vreemd aan. Dus ik weet niet welk overzicht u nog meer wil hebben, maar wat ik hier aantoon is in feite dat binnen het budget, zoals het hier ligt, daar wordt dit bedrag gefinancierd. Dus voor heel expliciet erfgoed zou je kunnen zeggen, daar heeft u een begroting, dat is het om erbij de 157.500 euro exact aan te geven, u fiat voor gegeven. Dat is het bedrag waar binnen wij werken. wat met deze noten wordt aangegeven, dat daarbinnen een aantal verschuivingen plaatsvinden. Dat is het enige wat hier eigenlijk wordt neergelegd. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook, maar dat ziet u hier ook terugkomen, de ambtelijke uren die nodig zijn om tot dat hele proces te komen. En dat zit in dat totale budget. Ik snap overigens de vragen van GroenLinks als je kijkt naar de verschillende staatjes. Als u ook kijkt naar ambitieniveau 2, wat hier is genoemd. En u gaat vervolgens kijken naar de bijlage die genoemd is in het stuk als uitwerking van de beleidsuitgangspunten. En die het college voorstelt bij de uitvoering van de nota erfgoed op de kaart. Nou, zo hard is dat in ieder geval niet bedoeld. En ik begrijp dat u vraagt om, voordat dit stuk in stemming komt, dat er even nog een nader stukje tekst komt over hoe wij daar precies met die cultuurlandschappen willen omgaan op het moment dat voor deze nota wordt gekozen. Tweede vraag, als het gaat om daar waar wij willen afwijken van de subsidieregelingen. Daarin staat hier ook dat wij voornemens zijn om zaken te gaan veranderen. Dat betekent dat uiteindelijk de verandering ook aan u wordt voorgelegd. Dat lijkt me evident. Dus dat zal ook daar waar u allerlei voornemens ziet in deze nota, dat moet dus uitgewerkt worden. En dat moet uitgewerkt worden in de ambities die we als gemeente hebben. Nou, een aantal zaken kunnen wij in het reguliere werk gewoon oppakken en uitvoeren. Een aantal zaken die hebben te maken met subsidieplafonds. Ik kan me voorstellen dat u daar als raad ook wat van wil vinden. Ten aanzien van de maatschappelijke stages. Ja, we gaan natuurlijk niet heel veel onderzoek doen. Het is wel zo dat wij in ieder geval met u, als daar waar wij kunnen, dat zullen gaan stimuleren. Ten aanzien van de kanon en allerlei aparte sessies zou ik toch willen voorstellen om dat niet te vroegtijdig te doen. Want we hebben natuurlijk ook nog een meerhistorie. We hebben ook nog een museum in de Haarlemmermeer. En die hebben ook, die subsidiëren wij ook. Daar stellen wij ook prestatieafspraken tegenover. En daar past natuurlijk juist ook dit soort activiteiten prima in. Als het gaat om dit soort zaken vorm te geven. En dan zou ik eerder zeggen van laten we die discussie, als wij met het nieuwe cultuurbeleid en ook de ambities ten aanzien van de musea die we hebben, en maar ook het cultureel erfgoed wat zeg maar op papier of in archieven zit, dat we daar dan wat van vinden. Want dan kan ik me voorstellen dat de gemeente zegt van nou, in het kader van de prestatiesubsidies die wij geven aan dat soort instellingen, verwachten wij ook wel een aantal zaken terug. In welke vorm dan ook. Laten we dat vooral door de musea zelf bedenken hoe ze dat willen presenteren. Dat kan digitaal zijn, dat kan in leermodules zijn. Maar goed, zijn de mensen die daar zeg maar professioneel, semi-professioneel of als vrijwilliger actief zijn, lijkt me dat een hele mooie uitdaging als ze ook weten wat de ambitie van de raad is. In de prestatieafspraken die wij maken met hun straks kunnen we dat ook prima vastleggen. En ik denk dat ze dat beter kunnen dan wij dat doen. Dat is mijn voorstel van, ten aanzien van die sessie. En dan nog één vraag die is ook gesteld, had ik nog niet beantwoord of de monumentencommissie dit stuk kent. Ja, die kent dit stuk. Ze zullen ongetwijfeld het hoogste ambitieniveau nog niet hoog genoeg vinden, maar zijn wel in alle ins en outs van dit stuk gekend.
Ik heb een hele korte vraag.
Nou, ik heb al twee keer in twee termijnen de vraag gesteld over het adviseur van de erfgoedcommissie, over de benoeming daarvan.
Nou, we gaan ook al heel ver in dit stuk, omdat we ook precies aangeven wat wij vinden, wat de ideale mix zou moeten zijn en wat de achtergrond ook van de diverse personen is. Dus u mag ervan uitgaan dat als wij nieuwe mensen selecteren, ik heb u wel aangegeven dat op dit moment naar ons idee hele goede mensen in de nu nog monumentencommissie, maar straks erfgoedcommissie zitten. Maar ik heb natuurlijk geen enkel probleem dat als iemand op basis van zijn interesse en achtergrond voor die commissie solliciteert, dat wij dat ook aan u doen toekomen, zodat u ook weet wie er in die commissie zit. Dat lijkt me een hele goede suggestie.
Heren, ik constateer dat bij alle fracties overwegend positief staan tegenover de nota, de inhoud van de nota. Dat deze wordt doorgeleid voor de stemmingen van 17 februari aanstaande. Ik beluister ook dat GroenLinks overweegt om een amendement in te dienen.
Ik heb nog een.
Okay, er komt nog een nadere onderbouwing vanuit de portefeuillehouder. En een aantal fracties overweegt om mogelijk een sessieaanvraag te doen voor een extra sessie. Jullie staan daar vrij in, zolang het maar met de motivatie richting Griffie gaat. Met die constatering sluit ik deze vergadering af.
Hey. Kijk, we staan weer in beeld.
Doen we samen en wat krijgen we dan?
Yeah.